Hartelijk welkom allemaal op deze... Mag ik wat stilte in de zaal alsjeblieft? Hartelijk welkom allemaal op deze laatste vergadering van 2017 van Provinciale Staten van de provincie Flevoland. U treft een schorre voorzitter aan met een stevige verkoudheid. Dus als ik af en toe uitbarst in proesten, hoesten, dan trekt u zich er vooral niks van aan. Ik zal dat ook niet doen. Ik heb bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Luijer en mevrouw Staalman. En de heer Vulink heeft gemeld dat hij wel komt, maar iets later is. Dat klopt, denk ik. En de heer Gijsberts komt wel?
Ook later.
Ook iets later. Die zal dan bij de heer Vulink zijn, neem ik aan. Dat is niet het geval. En voor de rest zijn we volgens mij weliswaar feitelijk nog niet helemaal compleet. Maar dat neem ik aan dat dan wel gaat blijken. Ik zie dat de fractie van GroenLinks er nog niet is. De fractie van de Partij voor de Dieren is nog niet volledig. Maar we kijken dat even aan. We zullen bij de stemmingen even extra aandacht besteden op wat het aantal is. U heeft op de tafel een kerstpakketje aangetroffen. Dat is verzorgd door de Griffie. Dus als u het er niet mee eens bent, dan kunt u hem weer inleveren bij de Griffie. En de kerstgedachte komt straks ook tot uiting bij het diner, want daar zal een koor optreden. Het is een Zing voor je leven koor uit Almere. Gedeputeerde Appelman is mede schuldig aan het feit dat gebeurt. Dus die zal daar iets over toelichten als het zover is waarom dat gebeurt. Hij kijkt mij zeer verbaasd aan. Maar toch is mij gezegd dat hij dat straks gaat uitleggen aan u. Maar dat doen we pas dan. Verder treft u een tractatie aan. Dat is een tractatie van de heer Ferdinand. Want die is vandaag 60 jaar geworden. Voor degene die dat nog niet wisten. Daar zit hij. Lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hyperwip. 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 Fijn dat je er toch nog bij bent, Lloyd. Daar kan je mee thuiskomen. Verder wat betreft de agenda. Bij de mededelingen zal de heer Rijsberman een mededeling doen over een nieuwe app met toeristische informatie, zodat u daarvan op de hoogte bent en daardoor niet wordt overvallen. Bij het vragenhalf uurtje heeft de fractie van de PVV aangekondigd mondelinge vragen te willen stellen over recreatie en toerisme. Dat doen we bij agenda punt 4. Er is een interpellatiedebat van de PVV met mij als commissaris rond Dronten. Dat wordt toegevoegd als agenda punt 5. Bij agenda punt 8 zullen we overgaan tot de toelating van de heer Jan van Dijk als statenlid. Zoals we meestal doen, stel ik voor om dat dan ook bij acclamatie te doen. En dan staat het afscheid van de heer Siepel als laatste op de agenda. Agenda punt 10a, dat innovatiepaviljoen, dat was een bespreekstuk op verzoek van de PVV-fractie. Is dat nog steeds zo? Of gaat het om een stemverklaring?
Sorry, ik verstond u niet zo goed, voorzitter.
Het gaat over het agenda punt 10a, het innovatiepaviljoen. Dat was op uw verzoek als bespreekstuk geagendeerd, maar het is even onduidelijk of dat om een stemverklaring gaat of dat u echt een debat wilt.
Wij zullen kijken of we daar een debat over kunnen voeren met de Staten. En de vraag is natuurlijk of ze daarop gaan reageren.
Dan zal ik overeenkomstig in ieder geval handelen. Verder bij agenda punt 10b, Mark Vermeer. Hamerstuk. Het was een bespreekstuk op verzoek van de VVD-fractie, maar er bereikten mij geluiden dat dat misschien niet zo is. Dan is een stemverklaring voldoende waarschijnlijk tegen die tijd. Meld u dan nog even tegen die tijd. Zijn er moties vreemd aan de orde van de dag die nog besproken moeten worden? De heer Hofstra zie ik en mevrouw Vestering. De heer Hofstra heeft eerst het woord. Blijft u maar zitten, zegt u het maar.
Ja, voorzitter, wij hebben samen met Mediendienst VVD D66 SGP voornemen om een motie vreemd in te dienen. Naar aanleiding van de motie vreemd vlaggenschip Nederlands ruimtevaart, Tropomi inzetten voor provinciaal milieubeleid.
Dat laatste kan ik even niet helemaal volgen. Ik heb nog niks gehad.
Nee, klopt. Maar dat heeft verband met de andere motie vreemd die wordt ingediend. Van 50 plus. Of tenminste de motie vreemd die is aangekondigd van 50 plus.
Dan geef ik het woord aan de heer Jansen. Dat is misschien makkelijker. Meneer Jansen.
Ja, voorzitter.
Ik had deze motie vreemd aan de orde dag, zeg maar, in de besloten omgeving aangekondigd. Maar na goed en ampel overleg, zeg maar, met sommigen in deze staten, zal ik hem niet indienen en zal ik het verzoek ook richten. Zal ik het verzoek richten aan de agendacommissie om deze eerst in de commissie te bespreken. Dank u wel, voorzitter.
Meneer Hofstra, dan komt u eenzaam te staan. Handhaaft u uw motie?
Nee, voorzitter. Na deze wijze woorden trekken wij hem ook in.
Als dat nou altijd maar zo snel kon gaan, hè? De heer Jansen.
Ja, voorzitter. Ook wij hebben een motie vreemd in orde van de dag in de besloten omgeving laten plaatsen. Die willen we graag toevoegen aan de agenda. En het gaat over de Nederlandse en de Flevolandse vlag in de Statenzaal.
Als u hem dan nu indient, dan kunnen we hem formeel verspreiden.
Dan moet ik vragen om een hele korte schorsing, want ik ben vergeten een exemplaar op papier te ondertekenen, voorzitter.
Ah, als u dat dan even doet, dan ga ik intussen verder. We hoeven denk ik niet voor te schorsen en dan kunt u straks alsnog dat even doen. Ik zag nog andere vingers.
Ja, voorzitter.
Mevrouw Vestering, ik kom bij u, maar Vestering had ik eerder beloofd. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Namens de Partij voor de Dieren willen we graag een motie vreemd indienen. Dat gaat over de uitbreiding van Lelystad Airport.
En mevrouw Schotman.
Ja, voorzitter. Ook ik kom daar samen met D66 en een aantal andere partijen met een motie vreemd aan de orde van de dag, ook over Lelystad Airport. Ik moet een pen.
Mevrouw Vestering, en u het dictum wil voorlezen, dan zullen we hem daarna verspreiden. Mevrouw Vestering, ik ben u kwijt, maar...
Ik sta
naast. Oh, hier staat u. Als u het dictum even wil voorlezen.
Mag
ik? Ja, dat mag.
Even wat dichterbij. Draag het college op namens de provincie geen verdere uitspraken te doen voordat de MER-commissie een uitspraak heeft gedaan over de aangepaste MER en er een debat heeft plaatsgevonden over de internetconsultatie. En ervoor te zorgen dat de extra vliegbewegingen van en naar Lelystad Airport niet eerder plaatsvinden dan dat het luchtruim is heringedeeld op een wijze dat overlast tot een minimum beperkt.
Dank u wel. En mevrouw Schotman.
Voorzitter, dank u wel. Ik werd net gevraagd om de motie helemaal voor te lezen, maar dat zal ik... alleen het dictum zal ik... dat kan. Dit betreft ook een motie met betrekking tot de openstelling van Lelystad Airport. Wordt door een aantal partijen ingediend. De ondertekening vindt op dit moment nog plaats. Maar het dictum betreft... staten spreken uit de opening van luchthaven Lelystad te handhaven op 1 april 2019... Tweede spreken uit, een betrouwbare overheid is een groot goed. Daarom de gemaakte afspraken rondom Lelystad Airport gewaarborgd dienen te worden, zodat de opening op 1 april 2019 doorgang kan vinden. Vervolgens dragen het college op met inachtneming van de genoemde overwegingen maximale inspanningen te leveren om uit te dragen en bij de regering erop aan te dringen dat de openstelling op 1 april 2019 van Lelystad Airport dient te worden gehandhaafd. Een tweede draagt het college op de regering te verzoeken een versnelling aan te brengen in de herindeling van het luchtruim. Dat is het dictum.
Ja, ik stel voor dat we de twee vliegveldmoties in één keer, in één behandeling doen. Want die hebben denk ik zoveel met elkaar te maken, dat is efficiënter.
En volgorde?
Daar kom ik straks op terug.
Er komt nog een blaadje
bij. Nee, als ik zeg in één keer behandelen, dan houden we gewoon wel twee discussierondes voor zover dat nodig is. Ja. Maar die gaan tegelijkertijd over beide moties. Kunt u daarmee instemmen? Ik zie knikkende gezichten. Ik denk dat het onderwerp zoveel met elkaar te maken heeft dat het een herhaling van zetten zou zijn. Dan doen wij dat zo. Dan voegen we dat toe bij de agenda onder agenda punt 11. Dat lijkt me juist. Met al deze opmerkingen kunt u dan akkoord gaan met het vaststellen van de agenda? Ik zie niemand bezwaar maken, dus dan doen we dat. Ik geef de heer Jansen zo meteen even de gelegenheid het dictum nog voor te lezen. Er zit nog één punt op de agenda dat betreft het afscheid van de heer Siepel aan het eind. Daar hebben we ook bezoek voor in de zaal. Ik stel mij voor dat we enerzijds een inspanning plegen om de vergadering voor het diner afgerond te krijgen. Maar mocht op enig moment blijken dat dat niet realistisch is, dan zal ik om 5:30 beginnen met het afscheid van de heer Siepel. Dan doen we dat netjes tot 6:00. Dan hebben we een diner. En dan gaan we na het diner gewoon verder met de punten die overgebleven zijn. Dat is een ordevoorstel van mijn kant. Om dat netjes te doen, zodat niet het bezoek heel lang moet gaan blijven wachten. Akkoord, ik zie iedereen knikken. Dan zal ik dienovereenkomstig handelen. Daarmee is de vaststelling van de agenda verder besproken en besloten. We gaan naar agenda punt 3. Oh, sorry, ja, de heer Jansen. Wilt u het dictum nog even, blijft u maar zitten op uw plek, als u het dictum even voorleest?
Mag ik het dictum voorlezen, voorzitter?
Ja, dat is wat ik u vroeg.
Het dictum is dermate kort dat het misschien toch handig is om een klein... Nou, voor de titel nog een keer te noemen, dan snapt u het dictum misschien ook. De titel van de motie vreemd aan de orde van de dag is... De Nederlandse vlag en de Flevolandse vlag in onze statenzaal. Ik zal zo meteen bij de bespreking van de motie nader toelichten wat onze gedachtegang erachter is. Maar het dictum is spreken uit dat wij in onze statenzaal... de Nederlandse vlag en de Flevolandse vlag een mooie plek geven.
Nou, dat is op zich een helder voorstel, lijkt me. U mag hem indienen, dan zullen wij voor de verspreiding zorgen. En dan gaan we hem straks behandelen. Ik ga verder met agenda punt 3. Dat betreft de mededelingen. Aan de orde is het bekrachtigen van de geheimhouding van de mededeling, vaststelling, plan van aanpak, verwerving, te saneren, windturbinelocaties voor het windpark Zeewolde. En de verwijzing naar deze mededeling stond op de list van week 49. De mededeling heeft ook voor u in de kluis gelegen. Kan de heer Meijer aan ons toelichten waarom het college geheimhouding op de stukken heeft gelegd? Zoals wij dat altijd even doen. Achter de katheder graag.
Voorzitter, hartelijk dank. De redder van de geheimhouding is gelegen in zakelijke belangen die zouden worden geschaad als een en ander openbaar was. De duur van de geheimhouding, voorzitter, daar wou ik eigenlijk in een latere fase middels een mededeling op terugkomen. Dank u wel.
Voorzitter, mag ik daar een toelichtende vraag op stellen?
De heer Jansen.
Ja, voorzitter. Ik begrijp dit verzoek niet zo. Als ik kijk naar het dossier, Windpark Zeewolde, daar is 99% van het totale dossier is openbaar. En ik vraag me toch echt af welke zakelijke aspecten, zeg maar in die 1%, nog een grote rol kunnen spelen waar een beslotenheid noodzakelijk is. Ik zie die noodzakelijkheid niet. Maar misschien kunt u mij daar nog van overtuigen, voorzitter.
Nee, u stelt een vraag die niet beantwoord mag worden, want wij vergaderen nu niet in beslotenheid. Wat u dan kunt doen, raad ik u aan, want ik snap uw vraag op zich wel, om te verzoeken om het dan in beslotenheid in de commissie nog een keer te behandelen, zodat dat nader toegelicht kan worden. Tenzij wij nu de zaal moeten gaan ontruimen en dan in beslotenheid verder vergaderen, maar dat lijkt me wat ver gaan. Dus mijn advies zou dan zijn om af te spreken dat in beslotenheid in de commissie daar wat nadrukkelijker over gesproken wordt.
Ja, voorzitter, zal ik wel mee in moeten stemmen, maar het waren raadzaam geweest dat we dan een besloten mededeling vooraf in deze vergadering hadden gehad. Dan hadden we wel daarop kunnen reageren en dan hadden we mogelijk dat stuk uit de kluis kunnen halen. Hadden we kennis kunnen nemen waarom dit besloten is, want eigenlijk is er nu helemaal geen toelichting over die 1%, dus... Ik begrijp het niet zo.
Nee, u heeft het stuk aangeboden gekregen, dat heb ik u ook verteld, op de list van week 49. Dus het is niet zo dat u overvallen wordt. U heeft de stukken daarvan gehad. Er is u gemeld dat het in de kluis lag. U bent in de gelegenheid geweest om het te lezen. En of u dat wel of niet doet, is geheel aan uzelf. Maar nogmaals, er kan hier niet in de openbaarheid over de inhoudelijke kant worden gediscussieerd. Want dan moet dat in een aparte commissie. En de heer Hofstra wil daar ook nog een vraag over stellen.
Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben het laatst in de commissie ook even over gesproken. Maar ik hoorde gedeputeerde nu zeggen van dat hij in een later stadium terugkomt op de duur of de duur van de geheimhouding. Kan hij ons in ieder geval een indicatie geven wat dat latere stadium in betreft? Komt hij daar binnen een week op terug? Komt hij daar binnen 2 weken op terug? Binnen een jaar? Binnen een half jaar?
Gedeputeerde.
Voorzitter, niet binnen een jaar. Maar ik verwacht daar binnen 1-2 weken op terug te komen.
Stel ik voor om het conform dit af te doen. De heer Jansen.
Volgende week is er een overleg, duurzaamheid. Is het de bedoeling dat het daar dan aan de orde komt?
Dat gaat daar niet over. Dat gaat daar niet over. De heer Jansen.
Voorzitter, ik wil graag melden dat de fractie van de PVV transparantie belangrijker vindt dan geheimhouding in dit geval en daarom niet zal instemmen met de geheimhouding.
De geheimhouding is al opgelegd, maar u bent het er niet mee eens. Zijn er nog andere fracties die het daar niet mee eens zijn? De heer Jansen.
Ja, 50 plus is er ook niet mee eens. Ik heb overigens een stuk niet gelezen, dus... Maar deze mededeling, ja, maar, omdat hij in de kluis lag, heb ik geen tijd voor gehad. Maar ik stem dus ook niet in met deze mededeling van het college, voorzitter.
Maar desalniettemin geldt de geheimhouding wel voor u, want bij meerderheid is dat dan alsnog besloten. Ik ga verder met de mededelingen. Dat gaat over de app toeristische informatie. De heer Rijsberman.
Dank u wel, voorzitter. Ik probeer er een goede gewoonte van te maken om, als er iets te vieren is, om dat ook met de Provinciale Staten te doen. Dus dat uiteindelijk het gremium waar het allemaal zou moeten gebeuren. Als u nu naar de schermen kijkt, kunt u al zien dat er iets op voorbij komt wat eruit ziet als een iPhone. Ik zou u graag willen aankondigen dat een app is verschenen. Die is sinds vanavond of sinds een paar uur in de App Store te verkrijgen. Met daarin toeristische informatie. Die informatie wordt gevuld vanuit de database van de verschillende VVV'en in Flevoland. Tourist Information, Urk en ik geloof dat de Meerpaal het op Dronten doet, in Dronten doet. Dus dat alle actuele informatie in, meertalig, Nederlands, Duits en Engels. Ik zou u allemaal willen uitnodigen om hem te downloaden en vooral ook door te vertellen dat die bestaat. Ook Flevoland heet die in de App Store. Dat wilde ik even mededelen, voorzitter.
Dank u wel, dan heeft u daar kennis van en hoort u het niet van een ander. Wij gaan naar agenda punt 4. Dat betreft het vragenhalf uurtje. De PVV heeft aangekondigd, zoals ik al vertelde, vragen te stellen over recreatie en toerisme. De heer Boutkan is de woordvoerder, is mij verteld. Dat klopt. Meneer Boutkan, u heeft het woord. Michiel, je bent zo weer aan de beurt dat je het aan ziet komen. Je kan wel vast achter de katheder. Meneer Boutkan, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik haal voor de herinnering van de aanwezigen 2 zinnen aan die op de website van Omroep Flevoland staan. Die behoren bij de uitzending over Flevoland gesproken, de datum 2 december 2017... Daarin staat, de provincie is er niet gelukkig mee dat het college van Almere wil toestaan dat er een overslagstation komt bij het gemaal De Blok van Kuffelaar. Hij, is de tweede vraag, de tweede zin, dan spreken we over gedeputeerde Rijsberman, kondigt aan dat de provincie daarover in gesprek gaat met de gemeente. Voorzitter, die berichtgeving triggerde mij en ik heb vervolgens het interview nagekeken. En de gedeputeerde Rijsman die zegt vervolgens daarin, daar zijn wij als provincie niet zo heel gelukkig mee, wat daar wordt ontwikkeld. Het gaat om een bedrijf, de Vijfhoek, wat daar nu zit op een bedrijventerrein. De gemeente moet vooral zelf bedenken wat ze daar gaan doen. Die ontwikkeling bij het blok van Kuffelaar, daar zouden we graag zien dat daar een toeristische ontwikkeling komt. Daar moeten we nog over in gesprek te gaan met de gemeente. Daarom heb ik voor de gedeputeerde de volgende vragen. Spreekt u daar als gedeputeerde Rijsberman van recreatie en toerisme of spreekt u daar namens gedeputeerde Staten? Vraag 2. Als u daar spreekt namens gedeputeerde Staten, In welk overleg is dit dan besproken en is hiervan een verslag van? Vraag 3. Als u spreekt als gedeputeerde van recreatie en toerisme, waarom spreekt u dan over de provincie? En vraag 4. Gedeputeerde Rijsman heeft het over een ontwikkeling, namelijk een overslagstation bij de blok van Kuffelaar. Beschikt de provincie over deze informatie? En welke gedeputeerde heeft dit dan in zijn portefeuille? Dat was het in eerste ronde, voorzitter.
De gedeputeerde.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst probeert de heer Boutkan een onderscheid te maken tussen dingen die ik als gedeputeerde gezegd zou hebben of dingen die ik namens het college gezegd zou hebben. Staatsrechtelijk is het onderscheid er niet. Dus dat is denk ik als eerste de constatering die belangrijk is om te maken. We hebben al vanaf het vaststellen van het bidboek en van de bestuursopdracht om een bidboek te gaan maken voor het Nationaal Park Nieuwland in deze staten een contour getekend voor wat wij zien als de contour voor Nationaal Park Nieuwland. En daar valt de locatie waar een overslagkader zou kunnen komen eventueel voor de Vijfhoek onder. Dus in die zin zou ik kunnen zeggen dat het ook de Provinciale Staten heeft uitgesproken dat er daar eerder een toeristische locatieontwikkeling zou moeten komen dan een logistieke voor het bedrijf De Vijfhoek. In die zin hebben we bij verschillende overleggen en bij mijn weten zowel ambtelijk als bestuurlijk er gewag van gemaakt dat we, dat zijn vooral gesprekken rond de ontwikkeling van het Nationaal Park Nieuwland in gesprek met de stuurgroep van het Nationaal Park waar de gemeente Almere deel van uitmaakt en rechtstreeks in overleg over het fondsverstedelijking Almere met de wethouder Frits Huis. Er gewag van gemaakt dat wij niet gelukkig zijn met de ontwikkeling van een overslaglocatie op dat punt. We hebben daar formeel ook nog geen besluit of andere stellingname over gehad en dat we er een keer in GS over gesproken hebben van wat vinden we ervan. En daar, nou, daar, vandaar dat ik met de kwalificatie niet gelukkig mee kom. Er is dus op meerdere momenten met de gemeente over gesproken. En de boodschap was daar niet anders dan dat ik deze nu zoals ik die geef. Maar er is nog officieel geen aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan ingediend door het bedrijf. Er is dus ook nog geen formele procedure gestart voor die locatie. En we hebben dus op die manier dus ook nog geen formeel standpunt ingenomen als provincie. Anders dan zoals ik net schetste.
De heer Boutkan, aanvullende vragen? Reactie?
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik had op vraag 4 had ik ook gevraagd van beschikt de provincie over deze informatie en welke gedeputeerde heeft hij dan in zijn portefeuille? Dat laatste heb ik nog geen antwoord over gehad. Als het zeg maar wel informatie of geen informatie, welke gedeputeerde heeft dit dan in zijn portefeuille als het zou gaan om een overslagstation? Daar heb ik nog geen antwoord op, voorzitter. En dan ga ik daarna met uw welwillende goedvinden natuurlijk over naar de vervolgvragen.
Nee, er zijn twee termijnen. U heeft nu uw tweede termijn, dus daarna zijn we klaar.
Nou goed, voorzitter, dan zal ik hem nu nogmaals stellen. U zegt dat u als gedeputeerde praat namens het college, hè, want u, daar wordt geen onderscheid in gemaakt. Dan nogmaals de vraag, onder welke gedeputeerde zou dit dan vallen als daar een overslagstation mogelijk een aanvraag voor zou worden ingediend? Die vraag herhaal ik dan bij deze. U zegt ook in uw beantwoording en op Flevoland, ja, u bent daar niet zo gelukkig mee. Ja, hoezo bedoelt u dat? U bent daar niet gelukkig mee. Ligt dit voorstel, is dit al in het college zeg maar al besloten? U heeft het over een bidboek en dergelijke, maar dat is allemaal nog met randpartijen en dergelijke ontwikkelingen. Maar er ligt nog concreet, ligt er vanuit uw kant van recreatie en toerisme nog helemaal niets daar zo om daar iets te gaan doen met recreatie en toerisme, behalve op papier, en dat papier is geduldig. Maar de vraag is gewoon, waarom bent u zeg maar niet gelukkig daarmee?
Tot slot de gedeputeerde.
Voorzitter, op het gevaar af dat ik in herhaling val. We hebben als provincie ook in de Provinciale Staten contouren vastgesteld voor het Nationaal Park Nieuwland. Daar valt de locatie van deze overslaglocatie binnen. Daarmee geeft aan dat we ook als Provinciale Staten dat u vindt dat daar een toeristische recreatieontwikkeling zou moeten komen. Daarnaast hebben we met de gemeente Almere in het kader van de ontwikkeling van het Fonds Verstedelijking Almere verschillende gesprekken gehad. Er is ook een werkplan voor het lopende jaar gemaakt waar contouren voor staan voor de zone aan Almeerse kant. Daar valt dit gebied ook in. Dus in die zin hebben we verschillende momenten, ook bestuurlijk met de gemeente Almere, vastgesteld dat we wat voor soort van ontwikkeling we daar graag zouden zien. Er is nog geen officiële aanvraag ingediend bij de gemeente. Dat zou de eerste plek zijn voor een bestemmingsplanwijziging, omdat het bedrijf hier een overslaglocatie zou willen ontwikkelen. Er is trouwens ook nog geen formeel standpunt over ingenomen. Er is al wel een bewonersinformatieavond geweest en er is ook ambtelijke informatie uitgewisseld. En op basis van die informatie die ons op die manier bereikt, kunnen we niet meer dan constateren dan dat we er niet gelukkig mee zijn. Dat is nog geen formeel standpunt over de eventuele aanvraag die eventueel zou kunnen komen. Het wordt een beetje speculatief, voorzitter, dus ik wil het daar graag bij laten.
Prima, daarmee is dit onderwerp afgehandeld en gaan wij over naar de
agenda. Ik dank u wel, voorzitter.
Dat heb ik graag gedaan voor u, dat weet u. Wij gaan door met agenda punt 5. Dat is het interpellatiedebat op verzoek van de fractie van de PVV. Aangezien ik zelf geïnterpelleerd word, zal de heer Siepel de vergadering voorzitten voor dit deel.
En terwijl de heer Jansen achter de interruptiemicrofoon plaatsneemt en de commissaris achter het spreekgestoelte, herinner ik u nog aan de procedure die voor het interruptiedebat geldt. De heer Jansen krijgt een eerste termijn waarin het college zal antwoorden, daarna een tweede termijn voor de heer Jansen met eventuele reactie vanuit het college. En als daar behoefte aan is, volgt daarna een derde termijn voor de staten als geheel. En voor de interpellatie geef ik het woord aan de heer Jansen van de fractie PVV.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter. Al twee keer eerder heeft de PVV schriftelijke vragen gesteld aan de heer Verbeek, zowel in zijn hoedanigheid als commissaris als in zijn hoedanigheid van de Rijksheer. En de vragen die gingen over, zoals wij dat noemen, de bestuurlijke chaos in de gemeente Dronten. Wij hebben signalen ontvangen van zowel inwoners als ondernemers als ambtenaren. En de signalen, die nemen wij serieus, voorzitter. Die signalen duiden namelijk op dat er een situatie is van angst. Angst op het gemeentehuis. Intimidatie en onzekerheid. En die signalen die krijgen wij van de inwoners die het vertrouwen verliezen in de lokale politiek. We krijgen die signalen van ondernemers die bang zijn op het moment dat zij uit de school klappen, dat zij daarbij de dupe zijn op het moment dat zij vergunningen willen aanvragen of andere procedurele zaken binnen de gemeente. En we krijgen dezezelfde signalen van ambtenaren. Ambtenaren die gewoon simpelweg bang zijn dat zij hun baan verliezen op het moment dat zij naar buiten klappen over de misstanden op het gemeentehuis, voorzitter. En dat is de reden dat de PVV twee keer eerder schriftelijke vragen heeft gesteld. En nu gaan we proberen via een interpellatiedebat alsnog de heer Verbeek te overtuigen om toch daadwerkelijk actie te ondernemen richting de gemeente Dronten. Daarom zal ik een viertal vragen stellen, voorzitter. De eerste vraag is: de politieke partijen in Dronten willen geen extern onderzoek. Vindt de commissaris Ter Koning het niet belangrijk dat mogelijke misstanden in de openbaarheid komen, omdat de inwoners van Dronten weten wat er werkelijk speelt? De tweede vraag. Naar verluid is de klokkenluidersregeling niet goed geregeld in de gemeente Dronten. Klokkenluiders zijn daarom niet goed beschermd, zoals wettelijk wel verplicht is. Is de commissaris Ter Koning hiervan op de hoogte, of is hij van mening dat de regeling wel voldoende is om klokkenluiders te beschermen? De derde vraag, voorzitter. De gemeenteraad van Dronten heeft bij haar besluit een politieke afweging gemaakt, geen bestuurlijke afweging. Waarom vindt de commissaris Ter Koning dat er wel een goede, transparante, bestuurlijke afweging is gemaakt en er geen sprake is van een politieke afweging? En de laatste vraag in eerste termijn, voorzitter. Op Urk heeft de commissaris Ter Koning recent wel ingegrepen, terwijl de gemeenteraad en het college daar niet om hadden gevraagd. Achteraf was het ingrijpen toch wenselijk en in goede aarde gevallen op Urk. Waarom is de commissaris Ter Koning van mening dat hij toch niet tenminste een gesprek moet voeren met de gemeenteraad en college in Dronten om te peilen of er mogelijk wel behoefte of aanleiding is voor extern advies of een onderzoek? Dat zijn de vragen in eerste termijn. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Jansen. En dan gaan we voor de beantwoording door het college, door de commissaris, naar de eerste termijn voor de heer Verbeek.
Dank u wel. De heer Jansen verwoordt zelf al. Ik zit een beetje in een dilemma. Omdat u mij aanspreekt op mijn rol als Rijksheer. Daar hebben we hier al eens eerder over gesproken. Het is bekend dat formeel ik als Rijksheer mij heb te verantwoorden ten opzichte van de minister, maar niet ten opzichte van Provinciale Staten. Daarom is die
functie ook ingesteld. Maar ik ben niet onwelwillend, ik zal ook op uw vragen ingaan om dat te doen. Maar ik hoop dat u er begrip voor hebt dat ik een beetje op het slappe koord moet dansen. Omdat ik zo ook mijn eigen norm heb, hoe ver ik daarin dan kan gaan. Maar ik schuw het onderwerp niet, dus ik zal ook op uw vragen ingaan.
Voorzitter, misschien ter verduidelijking. Ik heb deze vraag allemaal, zoals ik ook vermeld, gesteld aan de commissaris der Koning en niet aan de Rijksheer, meneer Verbeek.
De heer Verbeek zal zelf het onderscheid in zijn beantwoording maken.
Ja, ik zal zelf het onderscheid wel maken. Natuurlijk heb ook ik gekeken naar wat er gebeurde in Dronten. Geen misverstand daarover. Maar ik ben van mening dat wat er in Dronten gebeurd is, binnen de spelregels van de democratie zo afspeelt zoals het zich gedaan heeft. Een college van burgemeester en wethouders wordt ingesteld door de gemeenteraad. En het college van burgemeester en wethouders is verantwoordingsschuldig aan die gemeenteraad. En het is aan de gemeenteraad om te beoordelen of naar hun oordeel het college van burgemeester en wethouders wel of niet goed functioneert. Het is volstrekt normaal dat in zo'n proces, in de vierjarige cyclus van een gemeente, er conflicten ontstaan in een college. Het is niet abnormaal dat in die conflicten vertrouwenskwesties ontstaan tussen leden van het college of tussen sommige fracties in een gemeenteraad en dat college. Het is vervolgens binnen de spelregels van de democratie aan de gemeenteraad om daar een discussie over te voeren en daar met elkaar conclusies aan te verbinden om wel of niet in te grijpen. In mijn rol kijk ik ernaar of dat proces en die democratische spelregels normaal en fatsoenlijk worden gehanteerd. En mijn conclusie is dat dat hier het geval is. Daarbij wil ik ook opmerken, want er zijn ook wat discussies en opmerkingen gemaakt rond de wel of niet rol van de burgemeester. Dat we het hier hebben over een burgemeester die overtuigend door de gemeenteraad is voorgedragen om benoemd te worden, maar ook tweemaal overtuigend is voorgedragen om herbenoemd te worden. Dus als er al meerderheden in de gemeenteraad waren geweest die ontevreden waren over het college of over het functioneren van de burgemeester, dan had de politiek van de gemeente Dronten alle kans en gelegenheid gehad om dat te uiten. Dat is beslist niet gebeurd, ook niet bij de herbenoemingen. Dat moeten we met elkaar ook goed realiseren. Het is dan niet opportun, en zeker niet in de openbaarheid, om daar vervolgens dan ook in mijn rol als commissaris te zeggen, nou, raad, heeft u het wel bij het goede einde? Is dat nou allemaal wel in orde? Nee, ik respecteer wat de raad daar doet. En dat is dan een gegeven, omdat dat ook allemaal gebeurd is binnen de spelregels zoals die gelden. En daarmee geef ik wat mij betreft ook een antwoord op uw eerste vraag. De raad heeft besloten dat er geen extern onderzoek komt. Wie ben ik dan om te zeggen dat zou u wel moeten doen? Dan moet ik daar echt meer aanleiding voor hebben en die is er niet. Ik snap wel dat er problemen zijn. Ik merk dat men dat daar ook wel snapt. Maar de raad is van mening dat zij zelf mans genoeg zijn om daarmee om te gaan. En ik heb geen aanleiding om te veronderstellen dat dat niet kan. Wat betreft die klokkenluidersregeling, ik weet niet beter, dus ik ben wel nieuwsgierig naar uw informatie, want naar verluid is me wat zwak. Ik weet niet beter, en ik heb er naar laten kijken, dus zo voorzichtig hoef ik het misschien niet te zeggen, dat de klokkenluidersregeling die Dronten heeft volstrekt conform de wet en de regelgeving is. Er is een vertrouwenspersoon, volstrekt conform de wet en de regelgeving. Dronten voldoet gewoon aan de spelregels zoals wij die met elkaar hebben afgesproken op dat vlak. En er is geen enkele aanleiding voor mij om te veronderstellen dat dat dus niet goed geregeld zou zijn. De waardeoordeel bij vraag 3, of er een politieke afweging wordt gemaakt of een bestuurlijke, is geheel aan de raad zelf. Zoals dat hier in de Staten ook overigens met enige regelmaat gebeurt. Sommige onderwerpen worden door u bestuurlijk behandeld, andere onderwerpen worden door u politiek behandeld. Dat is aan u en dat is dus ook aan de gemeenteraad om daar haar keuze in te maken. En in de democratie werkt het wel zo dat de meerderheid in de concluderende zin de dienst uitmaakt. En de meerderheid krijgt de kans haar zegje te doen. Maar uiteindelijk wordt dat in het collectief gewogen en bij de stemmingen wordt besloten wat het standpunt van de raad is. En dan is dat ook zo en daar ligt ook weer een haakje naar het eerste deel van mijn betoog. En daarmee beantwoord ik voor u vraag 3. Wat betreft vraag 4. Ik ben zelf wel blij of met de uitspraak die u zelf doet. Achteraf was dit ingrijpen toch wenselijk en in goede aarde gevallen op Urk. Dat is ook zo. Dat hebben we ook naar elkaar uitgesproken. Maar voor mij zijn dat volstrekt onvergelijkbare situaties. In Urk meende ik aanleiding te zien van het is zinvol om met de raad in gesprek te gaan. Omdat ik daar kwalitatieve vragen zie. Dat is ook een goed gesprek geweest. De raad heeft het uitstekend opgepakt. Daar heb ik ze ook voor gecomplimenteerd. Die hebben met zichzelf bijeenkomsten georganiseerd, cursussen gedaan, spiegelgesprekken gevoerd. Er zijn discussies in de politieke partijenbesturen gevoerd. En daar heb ik ze ook voor gecomplimenteerd. Daar ben ik ook voor teruggekomen. En ze zeggen zelf ook, dat heeft ons goed gedaan. Het heeft ons weer eens even op de punaise gezet. Er was geen sprake van een conflict binnen de raad. Er was geen sprake van een conflict tussen de raad of het college. Er was geen sprake van een conflict binnen het college. Er waren geen vertrekkende wethouders. Dus ik vind de situatie volstrekt niet vergelijkbaar. En daarmee heb ik vraag 4 beantwoord.
Dank u wel, meneer Verbeek. Meneer Janssen, is er wat u betreft behoefte aan een tweede termijn in de interpellatie?
Jazeker, voorzitter.
Geef ik u daarvoor de gelegenheid?
De commissaris geeft heel duidelijk aan in eerste termijn dat wat hem betreft binnen de regels van de democratie het proces goed is gevoerd door de gemeenteraad in Dronten. Daarmee, wat ons betreft, wat de PVV betreft, zit de commissaris heel duidelijk op het bestuurlijke proces. Waar wij de signalen juist ontvangen dat de politiek in Dronten, de gemeenteraad, een politieke afweging heeft gemaakt. Zij heeft niet bestuurlijk naar de situatie gekeken, maar daadwerkelijk politiek. En dat is ook naar buiten toe kenbaar gemaakt op het moment dat daar het conflict tussen onder andere het CDA en de andere partijen over het externe onderzoek wel of niet naar buiten is gekomen. Dus het is een politieke afweging in onze optiek en geen bestuurlijke afweging geweest. Daarnaast zegt de commissaris heel duidelijk, ik respecteer het besluit wat de raad heeft genomen. En het is niet aan de commissaris om daarover een oordeel te vellen. De commissaris maakt een hele duidelijke scheiding tussen de situatie Urk en de situatie Dronten. Maar als je kijkt, is die scheiding helemaal niet zo zwart-wit als die wordt verteld. Want ook op Urk was er eigenlijk vanuit de gemeenteraad helemaal geen behoefte aan inmenging vanuit de provincie in de persoon van de heer Verbeek. En toch heeft de commissaris daar wel degelijk gezegd, ik denk dat het goed is om een gesprek aan te gaan. En achteraf gezien was het ook heel goed. Dus nogmaals, de vraag blijft bestaan, waarom heeft u die afweging gemaakt om op Urk, ondanks dat daar werd gezegd, wij hebben er geen behoefte aan, wel daadwerkelijk in te grijpen. En in Dronten niet, ervan uitgaande dat daar nogmaals, als de overtuiging van de PVV, er een politieke afweging heeft plaatsgevonden en geen bestuurlijke afweging. Wat betreft de klokkenluidersregeling, voorzitter, het probleem zit er met name juist in de vertrouwenspersoon. De functie die op dit moment is ingericht als vertrouwenspersoon is ook partij in de situatie die daar onder andere speelt. Dus op het moment dat de klokkenluiders zich melden bij de vertrouwenspersoon, komen ze ook bij iemand die een ander belang heeft in de discussie. Dat is de reden waarom de mensen niet naar buiten durven te treden die intern in de organisatie werkzaam zijn. Dus ik wil toch nogmaals de commissaris vragen, kunt u in die situatie duiken en in tenminste in Dronten peilen of dit daadwerkelijk de situatie is? En zo ja, hoe kan dit worden omzeild? Want wat ons betreft zou dat dus kunnen betekenen dat misschien een andere vertrouwenspersoon in deze specifieke situatie op zijn plaats is dan de situatie zoals die op dit moment is vormgegeven binnen de gemeente Dronten. Dat zijn mijn vragen, voorzitter.
Dank u wel, meneer Janssen. Ik ben bang dat we voor een deel in herhaling van zetten zullen vallen als de commissaris daar uitgebreid op ingaat. Maar wellicht ziet de commissaris in zijn tweede termijn nog gelegenheid om u wat verder te informeren. Het woord is aan de heer Verbeek.
Ja, ik ervaar ook dat we inderdaad in een soort cyclus komen. Ik begrijp wat u zegt, maar ik denk er dus anders over. Dat is duidelijk. Dat heb ik in mijn eerste beantwoording al beantwoord. U stelt in mijn beleving eigenlijk vragen die mogelijkerwijs beter gesteld kunnen worden in de raad van Dronten zelf. Daar horen ze wat mij betreft thuis. Maar de keuze of je een politieke afweging maakt of een bestuurlijke, heb ik al iets van gezegd. Dat is geen debat voor deze staten, nog voor mij. Dat moet de raad echt zelf weten. En die komen daar tot hun conclusies. Dus ik vrees dat wij het niet eens worden met elkaar.
Goed, dan ronden we daarmee dit deel van het interpellatiedebat af. Er is een gelegenheid voor alle fracties om daarin het woord te voeren. En ik laat de heer Janssen aan zijn eigen afweging of hij in die derde termijn als eerste het woord wil of eerst misschien andere fracties de gelegenheid te willen geven.
Nou, ik hoop natuurlijk te kunnen reageren op andere partijen, voorzitter. Maar ik heb volgens mij geen antwoord gehad op mijn opmerking richting de commissaris over de vertrouwenspersoon, dat die in deze situatie in dubio zit. Daar heb ik geen antwoord op gekregen. Dus of de commissaris deelt die mening niet, of hij is niet op de hoogte van die situatie. Maar ik zou daar toch graag een antwoord willen hebben op die vraag uit tweede termijn.
Ik heb dat antwoord wel gehoord. De commissaris heeft gezegd dat dat een vraagstuk is voor de raad van de gemeente Dronten. En als u niet tevreden bent met het antwoord, dan kunt u daar in de derde termijn iets over zeggen. Dus ik kijk eerst naar de Staten aan en ik zie mevrouw Schotman, CDA. En ik wil andere fracties vragen die in deze derde termijn in de interpellatie het woord willen in gesprek met de commissaris om ook vast richting de interruptiemicrofoon te komen. Het woord is aan mevrouw Schotman, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst ook dank voor het beantwoorden van de eerdere vragen. Daarvan heb ik nog even een vervolgvraag. Want u gaf in uw beantwoording aan dat u inderdaad ziet dat er problemen zich voordoen in Dronten. Maar geen aanleiding is om daar verder over in gesprek te gaan. Dan vraag ik me af, waar baseert u dat op? Dat u echt zeker weet dat er geen aanleiding is. En ook even een referentie naar dat er twee keer toe een herbenoeming van deze burgemeester heeft plaatsgevonden. En dat het ook door de raad is voorgedragen. Dat is geheel correct. Maar wat als men op dat moment gewoon nog niet bewust was of niet wist van de situatie die zich nu voordoet? Dus eigenlijk even de vraag waarom bent u zo zeker van dat er geen aanleiding is? Dat even als eerste vraag. Dank u wel.
Ik zie geen andere fracties, dus ik denk dat ik dan ook de heer Janssen het woord kan geven voor de derde termijn.
Ik wacht heel graag liever het antwoord van de commissarisjes af, voorzitter.
Ja, maar wij hebben hier een orde afgesproken en ik heb voorgesteld, er is een derde termijn voor alle fracties. Daar kunt u gebruik van maken. En anders ga ik voor de beantwoording in de derde termijn naar de commissaris en dan is daarna het debat afgelopen.
Ja, voorzitter, ik kan alleen concluderen dat ik het jammer vind welke afweging op dit moment gemaakt is door de commissaris der Koning. Wij zijn een andere mening toegedaan, alleen op het moment dat dit de situatie is, dan kunnen wij hier in deze statenzaal daar niets aan veranderen. Dan is onze oproep dan maar aan de politiek in Dronten om vooral naar zichzelf in de spiegel te kijken en misschien te heroverwegen wat men daar besluit.
Dank u wel. Dan ronden we daarmee de derde termijn voor de Staten af en is de beantwoording aan de heer Verbeek voor de derde termijn.
Ja, ik zit even na te denken. Ik heb het gevoel dat ik erg in herhaling val als ik daarop inga. Ik wil mevrouw
Mag ik dan mijn vraag misschien herformuleren?
Nou, laat ik een poging wagen eerst. Ik wil in ieder geval beginnen met te zeggen, de laatste herbenoeming van de burgemeester is recent, is niet zo lang geleden. Dus in die zin mag je aannemen dat de raad redelijk actueel op de hoogte is van de stand van zaken. Dat is de eerste. Wat ik nog wel kwijt wil, maar ik wil daarin niet te veel in detail treden. Kijk, het is niet zo dat ik alleen maar naar de pers gekeken heb en vanaf de zijlijn de krantenartikelen en de internetinterventies. Ik heb wel degelijk de burgemeester gesproken. Ik heb wel degelijk wethouders gesproken. Ik heb wel degelijk een aantal andere contacten gehad. Maar ik vind niet dat dat onderdeel mag zijn van het openbare debat. Maar ik heb me wel zelfstandig een oordeel kunnen vormen van de situatie. En dat heeft mij tot het oordeel gebracht wat ik net heb gegeven. Het is gewoon normaal de werking van de democratie waar partijen wel of niet hun zin krijgen. En dat is dan gewoon het gegeven. En ik snap dat partijen daar niet allemaal even blij mee zijn. Maar u maakt zelf ook regelmatig mee dat u niet altijd uw zin krijgt. En minderheden kunnen geen meerderheden creëren als die er niet zijn.
Er is nog gelegenheid voor een interruptie, maar dat is wel de afronding van dit debat.
Ja, nou, ik wil toch even ingaan op de terminologie die u gebruikt van niet blij zijn, niet hun zin hebben gekregen. Nou, het is meer een ander soort. We maken ons zorgen. En ik begrijp dat u zich geen zorgen maakt. Daar ben ik wel benieuwd van. Klopt dat, dat u zich geen zorgen maakt? Kunt u richting de inwoners van Dronten in alle volste vertrouwen zeggen van hier zit een kwalitatief goed bestuur. De bestuurskracht is op orde. De handelswijze van dit bestuur is helemaal correct verlopen. En ik begrijp dat u zelfstandig te raden bent gegaan om even te oriënteren wat is hier aan de hand. Dat lijkt me ook een hele verstandige zet. Maar is het dan toch ook niet een punt van om dan toch nog eens even extra bevestigd te krijgen dat er inderdaad niks aan de hand is? En zou het ook niet de bestuurskracht van Dronten ten goede komen als wij als eerste zeggen, wij kijken als eerste naar ons eigen functioneren. Wij kijken zelf al in die spiegel. Wij hoeven niet te wachten op een gemeenteraad of die dat wel of niet wil. Dat zijn toch bij mij betreft ook al gesprekspunten die je met elkaar kunt gaan voeren. En die hoor ik niet terug. Dus daarom mijn vraag aan de commissaris of in zijn rol als commissaris of als rijksheer, waarin hij zich volgens mij vanuit uw rol juist boven al die partijen plaatst. Van, zijn dat ook niet toch de stappen die gezet kunnen gaan worden? En is dat niet om alle zorgen weg te nemen? Want het gaat niet om blij zijn of niet blij zijn of wel of geen onze zin krijgen. Het gaat om zorgen die er zijn in Dronten zelf.
Goede orde, mevrouw Schotman. Het is een interruptie op de derde afsluitende termijn van de commissaris. We gaan geen nieuw debat openen. En ook hier is de commissaris gehouden aan zijn rol als commissaris en niet over zijn rol als rijksheer. Dus ik geef de heer Verbeek nog kort de gelegenheid om daarom te reageren. En als u een ander onderwerp wilt aansnijden, vindt u daar samen vast een andere gelegenheid voor. Het woord is aan de heer Verbeek.
U heeft mij niet horen zeggen, er is niks aan de hand. U heeft mij horen zeggen, dat wat er aan de hand is, vind ik proportioneel. Ik zit zelf bijna 40 jaar in allerlei functies met het openbaar bestuur. Ik kan u legio situaties aangeven van debatten in gemeentes waarin problemen ontstaan. Maar de gemeente wel degelijk binnen ons staatsbestel gehouden is om zelf die problemen te managen en op te lossen. En ik vind de problemen van Dronten, die ik wel zie, maar die vind ik proportioneel. En ik vind de conclusie van de raad heel goed verdedigbaar. Daar waar de raad zegt, wij zijn zelf mans genoeg om met de vraagstukken die er liggen om te gaan. Daar hebben wij geen externe partij voor nodig. Dat is een zeer goed te verdedigen standpunt. En ik heb er ook alle vertrouwen in. In die zin is Dronten geen ongewone gemeente. Hij past in de reeks van voorbeelden die ik wel ken. Dus Dronten heeft geen grootschalige problemen. Heeft wel degelijk een aantal vraagstukken. Maar ik heb geen aanleiding om te veronderstellen dat de raad niet capabel zou zijn om die zelf te managen met haar college.
Dan nou stel ik vast dat daarmee een einde is gekomen aan de interruptie.
Mijn tweede punt niet beantwoord. Schotman. Nee, maar dat is natuurlijk toch wel even netjes. Het ging om even van, is het niet de vraag te stellen aan Dronten zelf, dat zij als eerste naar zichzelf kijken als bestuur. Dat de kwaliteit daarmee, zeg maar, gemeten wordt.
De heer Verbeek.
Dronten echt zelf doen, ja. Ja.
En dan ga ik hem nu echt afronden. Dank aan de indiener van de interpellatie en de commissaris voor de beantwoording. Daarmee sluiten we dit agendapunt af. Was het mij een genoegen om voor de laatste keer uw plaatsvangend voorzitter te zijn. Dan geef ik het woord terug aan de heer Verbeek en vervolgen wij de agenda met de administratieve stukken.
Dankjewel Roelof, ik zal je straks nog apart toespreken. Wij zijn toe aan agenda punt 6. Vaststellen lijst van ingekomen stukken van 13 december, week 43-48. Kunt u ermee instemmen die conform de adviezen af te doen? Ik zie niemand instemmen, dus dan doen we dat niet. We doen het wel, iedereen stemt in, al dus besloten. Agenda punt 7, besluitenlijst van 8 november. Ik heb geen verzoeken tot wijziging gekregen, dus dan kunnen we ze vaststellen. Allemaal goede Sinterklaas, u kunt goed knikken, zie ik inmiddels. Dat hebben we dan bij deze gedaan. We gaan naar agenda punt 8. Dat betreft de benoeming en beëdiging. De heer Van Dijk van de ChristenUnie gaat benoemd worden als vertegenwoordiger van Provinciale Staten in de vacature van de heer Siepel. Tevens trekken we de benoeming van de heer Van Dijk als burgerlid uiteraard in. En uw eerdere besluit van 8 november 2017 tot samenstelling van de Statencommissie Economie te wijzigen en voor de fractie van de ChristenUnie te doen luiden, J. Van Dijk en L. Ferdinand. En uw eerdere besluit van 8 november 2017 tot samenstelling van de Statencommissie Ruimte te wijzigen en voor de fractie van de ChristenUnie te doen luiden, H.J. Hofstra en J. Van Dijk. De commissie voor de geloofsbrieven bestond uit de heer Platen, de heer Bogert en de heer Vermeulen. De heer Platen was voorzitter, die hebben de voorgeschreven documenten beoordeeld. En de voorzitter heeft dus het woord om verslag uit te brengen aan onze staat. Gaat u gaan.
Nou, fantastisch. Ja, we zijn als commissie bijeen geweest, hebben een en ander onderzocht. En ik lees hier nu maar even voor wat je voor moet lezen. De commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven van de Provinciale Staten van Flevoland heeft de taken verricht die haar wettelijk en volgens het reglement van orde van Provinciale Staten zijn opgedragen. En de commissie bestond uit de heren Bogert, de heer Vermeulen en uit mijzelf. We hebben de geloofsbrieven van de heer Jan van Dijk onderzocht en ja, gebleken is dat genoemde heer Van Dijk aan alle in de wet gestelde voorwaarden voldoet. En we adviseren daarom als commissie ook om de heer Van Dijk, die op 27 november 2017 voor de zuiverheid is benoemd door het Centraal Stembureau, toe te laten als lid van Provinciale Staten van Flevoland nadat hij de eed heeft afgelegd.
Bij de vaststelling van de agenda heb ik u voorgesteld bij acclimatie dit af te doen. Kunt u daarmee instemmen? Dan is dat bij acclimatie besloten. Dan gaan we over tot de beëdiging. Meneer Van Dijk, wilt u naar voren komen? Als u wil gaan staan. Ik begrijp dat u de eed wilt afleggen, dus dat gaan we nu doen. Ik zal eerst de tekst oplezen en daarna bent u aan de beurt. Ik zweer dat ik, om tot lid van Provinciale Staten benoemd te worden, rechtstreeks noch middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van Provinciale Staten naar eer en geweten zal vervullen. Van harte gefeliciteerd, welkom in ons midden. Voordat we niet schorsen, maar doorvergaderen, zodat u hem kunt feliciteren tijdens de dinerpauze. Dat gaat vast wel lukken. Dan gaan wij door met agenda punt 9. Dat betreft de hamerstukken. Hamerstukken A tot en met E. Ik stel voor dat ik ze niet allemaal nog apart voorlees. U heeft ze in de stukken voor u staan. Is er nog behoefte aan stemverklaringen bij de hamerstukken? Dat zie ik. De heer Jansen. Ik doe ze allemaal tegelijkertijd, dus u kunt de diverse behandelen waar u dat wilt. De heer Jansen.
Ja, voorzitter, dank u wel. 50PLUS zal twee verklaringen afleggen op agenda punt 9a en 9b. Ik begin bij 9a. Binnen het reeds in 2014 extra goedgekeurde bedrag voor dit paviljoen vinden een aantal bouw- en exploitatieherschikkingen plaats. Tevens wordt een extra risicoreservering opgenomen bij het weerstandsvermogen. Dit is alleen maar verstandig. Desondanks zal de fractie van 50PLUS tegenstemmen, voorzitter.
Wacht even, mag ik u even een reden? Want u heeft het over een paviljoen. Maar daar komt in de agenda stukken 9 geen paviljoen voor. U zit denk ik bij een andere agenda.
Ik zit daaronder te vroeg, ik zie het.
Maar het is prettig om uw standpunt vast te weten.
Ja, dan weet u dat, vast. Dan heb ik verder geen stemverklaringen, voorzitter.
Okay. Ik meen dat ik bij de PVV een hand zag, maar ik weet niet meer wie. De heer Boutkan, gaat u gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het gaat om 9b, vaststelling derde wijziging, reglement waterschap Zuiderzeeland 2008. Wat de PVV betreft is dit inderdaad een technische wijziging, maar u kent ons standpunt over het waterschap opheffen, die handel en onderbrengen bij de provincie. Dat is ons standpunt in deze. En vervolgens over 9c, vaststelling vijfde wijziging van de verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012. Daarin staat onder andere het windplanverhaal in. Er staat ook een verhaal over het Jaap Rodenburg park. Het hele proces daar is er een geweest in het kader van Wij van WC Eend. Dat is een belediging geweest voor de betrokken personen die daar inzet hebben gepleegd. En alles wat er verder met wind te maken heeft in dat voorstel stemmen wij tegen. Voor de rest voor.
Waarvan akte nog andere stemverklaringen? Ja, de heer Platen, VVD.
Even voor de duidelijkheid, zijn we, pakken hier is punt 9b nu ook onder 8 komen te...
Nee, ik ben bezig met agenda punt 9. 9a tot en met e, heb ik gezegd.
Ja, maar voorzitter, daar
okay,
ben ik
ja, dan alleen maar een stemverklaring op inderdaad op het punt 9b. Dat wij als VVD-fractie akkoord gaan met het voorstel. Gebaseerd op de toelichting van de heer Rijsper, de gedeputeerde Staten bij de commissie Ruimte. Dat het gebied, anders dan in het voorstel staat, ook voor recreatie toegankelijk zal zijn.
Ik proef een misverstand. Door het interpellatiedebat zijn dingen een stukje gaan schuiven. We hebben het nu over de hamerstukken. Maar 9b, ik kan de tekst die u uitspreekt niet met 9b aansluiting brengen. 9b gaat over de wijziging reglement waterschap Zuiderzeeland. Land.
Dat was
8b, maar doordat het interpellatiedebat ertussen geschoven is, is dat 9b geworden.
9e.
Dan u heeft het over 9e, prima.
Markermeer.
Doordat er een interpellatiedebat geweest is, is er dus een verschuiving geweest. Daar gaat het om. Kunt u dat volgen?
Ik zal dan toch maar de onderwerpen steeds benoemen, want ik begrijp de verwarring wel die er is. Nog andere stemverklaringen? Bij 9, dus bij de hamerstukken, oorspronkelijk 8. Niet het geval. Kunnen we dat dan verder als hamerstuk met elkaar beslissen met inachtneming van de gemaakte opmerkingen? Al dus besloten. Dan ga ik naar de bespreekstukken. Oude agenda 9, nieuwe agenda punt 10. Ik begin met het investeringsbesluit voor de realisatie van het innovatiepaviljoen. We beginnen met de eerste termijn. Kijk, ja, gaat uw gang, mevrouw Broem. U heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Provinciale staten worden gevraagd in te stemmen met het risicodragend ontwikkelen van het innovatiepaviljoen Floriade. En daartoe het investeringskrediet te verhogen en een risicoreservering in het weerstandsvermogen op te nemen van 1 miljoen. Als alles volgens plan verloopt, gaat op 1 augustus 2018 de schop in de grond en wordt het gebouw opgeleverd in het derde kwartaal 2019. Dat is goed nieuws. Het is het eerste gebouw voor de Flevo Campus, een hub voor wetenschappelijk en toegepast onderzoek op het gebied van metropolitaanse voedselvraagstukken. Almere als scharnierpunt van de metropoolregio Amsterdam en het anderzijds grootschalig agrarisch productiegebied van Flevoland. Vanaf de oplevering in 2019 tot 2022 kunnen ondernemers en kennisinstellingen verbonden met het voedselvraagstuk werkplekken in het innovatiepaviljoen huren om elkaar te ontmoeten en innovaties verder te ontwikkelen. De VVD vindt de aanjaag- en gastheerfunctie van de provincie van belang om zo uiteindelijk economische spin-off te realiseren voor Flevoland. We danken het college en de ambtenaren voor de heldere toelichting, de inzichtelijke bijlagen en voor het toesturen in de vorm van de mededeling van de nadere toelichting op de exploitatie met tijdschema, zoals door ons gevraagd. De VVD kan zich vinden in de gegeven onderbouwing omtrent investeringskrediet en risicoreservering en stemt in met het statenvoorstel.
Dank u wel. CDA. De heer Hopster.
Dank u wel, voorzitter. Provincie als Flevoland met heel veel ambities, vooral in de agri-foodsector, heeft natuurlijk behoefte om die ambities ook waar te maken. En daarbij speelt met name de agri-food sfeer dat netwerkontwikkeling, kennisverbreiding, maar ook innovatie een heel belangrijk onderdeel van die strategie zijn. Net zoals Almere eigenlijk een stad is in wording, een majeure stad in wording, die ook een majeure ontwikkeling nodig heeft, let op Floriade, herkennen wij ook als Flevoland dat met name die agri-food ook heel veel belang heeft bij netwerkontwikkeling. We hebben geconstateerd en opgehaald uit ons netwerk dat met name ook die sector de initiatieven ook toejuicht. Dus die verdedigbare strategie om over een aantal jaren ook tot een kansrijke exploitatie te komen, wordt ook door de markt onderkend. Daarmee, voorzitter, de proof of the pudding is eating it. Lijkt het erop dat wij een hele succesvolle ontwikkeling zullen doormaken. En wij zullen dit voorstel ook concreet ondersteunen. Dank u.
Dank u wel. Meer mensen die wensen te spreken. De heer Jansen, PVV.
Voorzitter, de staten staren zich wederom blind op dit voorstel. 10 miljoen hebben wij er al ingepompt als staten en nu zijn we de invulling daarvoor aan het verzinnen met elkaar. Het zou me niet verbazen dat de PVV tegen al deze voorstellen zal stemmen, simpelweg omdat wij namelijk totaal niet geloven dat de Floriade ook maar enige toegevoegde waarde gaat leveren aan Flevoland. Sterker nog, het gaat niet eens om de Floriade. De enige aanleiding voor dat bloemenfeestje is dat de gemeente Almere een gebiedsontwikkeling wilde realiseren bij het weerwater. En daarvoor moet je een aanleiding hebben, want als je al verschillende exploitaties open staat, moet je met een goed argument komen. Dus kwam uit de hoge hoed het idee van de Floriade. Het is ook niet voor niets dat de initiatiefnemer hiervan niet meer in het team betrokken is bij de Floriade en op dit moment zelfs op de stelling staat, dit moet niet doorgaan, want op deze wijze is het geen Floriade, maar gewoon een promofeestje aan het worden. Desalniettemin, de Staten hebben besloten om 10 miljoen hierin te investeren. Vervolgens komt het investeringsbesluit voor het innovatiepaviljoen. Het beschikbare budget uit 2014, hoe kan het ook anders, is onvoldoende. En er moet een bedrag bij met heel veel nullen. Een bedrag wat ik niet mag noemen, maar wat wel weer de situatie is. En wat iedereen die maar enigszins weet hoe dit soort projecten gaan, van tevoren had zien aankomen. Wij ook, de rest van de partijen niet. Er is helaas een democratisch besluit geworden om dit geld over de balk te gooien. En ook met deze extra toevoeging vanuit het college zal een meerderheid van de Staten gaan instemmen. Ondanks het feit dat er een enquête is gehouden onder de Almeerders. En 79% zei nee. En dan is de conclusie vanuit de politiek, men heeft ons niet begrepen, dus wij gaan ons best doen om die 79% volledig te negeren. Dat is namelijk de conclusie wat je kan trekken als je leest hoe de wethouder daarop reageert. De PVV is bijna sprakeloos, maar kan het toch nog één keer opbrengen om deze boodschap naar de collega-partijen te geven. Word wakker voor het te laat is, want u gaat geld over de balk smijten. Er komen gelukkig gemeenteraadsverkiezingen aan op 21 maart 2018. Laten we hopen dat er op dat moment ook in Almere een frisse wind door de raad gaat waaien. En die frisse wind die gaat gewoon afrekenen met de Floriade. Die Floriade heeft geen doorgang nodig in Almere. En die 10 miljoen euro die de provincie daaraan gaat spenderen, kunnen wij dan voor hele andere zaken inzetten. Kortom, voorzitter, wij zullen tegen het voorstel stemmen en wij hopen dat een meerderheid van de partij dat idee gaat volgen. Wij zijn alleen bang dat men dat niet gaat begrijpen.
Dank u wel. De heer Bogert, SGP.
Dank u wel, voorzitter. Het standpunt van de SGP met betrekking tot de investeringen in het Floriadepaviljoen zijn bekend. In 2014 heeft hierover een uitgebreide discussie plaatsgevonden in de Staten. Destijds op initiatief van de SP een amendement hebben wij aangegeven van dat paviljoen zijn we op zich niet op tegen, maar doe dat binnen dit budget van die 10 miljoen. Nou, een meerderheid van de Staten is daar helaas niet in meegegaan. En waar wij nu naar gekeken hebben bij dit besluit is of wij voldoende overtuigd zijn van het voorkomen van risico's, beperken van risico's, met name financiële en juridische, die ook in het stuk genoemd worden. Zodat wij niet nog eens voor extra meerkosten komen te staan gedurende dit traject. En als wij nu kijken naar het besluit wat nu voor ligt, zien wij dusdanige financiële en juridische onzekerheden dat wij op dit moment nog niet voldoende overtuigd zijn van dit voorstel. En daarmee kunnen wij dan ook niet instemmen. Ik heb nog een opmerking met betrekking tot beslispunt 2 over de geheimhouding, op zich eens. Alleen het verzoek is om in het vervolg ook een termijn te noemen in het beslispunt. Want tot onze verrassing wilde ik vanmiddag de geheime stukken inzien en waren die al verdwenen. Dus het verzoek is om en de termijn te noemen in het beslispunt en ook in ieder geval de termijn aan te houden totdat besluitvorming in de staat heeft plaatsgevonden. Tot zover. Dank u wel.
Dank u wel. Nog andere fracties? De heer Boshuizen, Senioren Plus Flevoland.
Voorzitter, wij vinden de doelstelling van dit innovatieproject perfect. En ook de intentie van de provincie om hiermee bij te dragen aan de versterking van onze agrarische infrastructuur, juist in de richting van het stedelijk gebied. Maar tegelijkertijd hebben wij natuurlijk ook zorgen. En die zorgen die gelden eigenlijk de continuïteit. Ik zou graag van het college willen horen of er garanties zijn dat dit project, deze innovatiewerkplaats, ook na de Floriade blijft functioneren. En ook, er is, heb ik begrepen, één partij binnen deze Staten die in navolging van haar geloofsgenoten in Almere proberen de Floriade om zeep te houden, helpen? Stel dat dat financieel misgaat, hoe blijft dan de betrokkenheid van onze provincie en de continuïteit van deze werkplaats gehandhaafd en gegarandeerd? U komt al, fijn.
Interruptie van de heer Jans.
Ja, ik weet niet zeker of ik ook in eerste termijn een interruptie mocht plegen, maar dank u wel, voorzitter.
Niet echt verboden, het is ja. Alleen maar een oproep. Hè?
Ja, ik vraag me eigenlijk af of Senioren Plus en de heer Boshuizen wel doorheeft dat het om zeep helpen eigenlijk bedoeld is om geld te besparen van de belastingbetaler. En als u de stukken goed had gelezen, ook degene die in het geheime kastje liggen, had u gezien dat daar een aantal risicocomponenten in zitten waarvan volstrekt onduidelijk is of die gaan opdoemen en zo ja, in hoeverre die wel of niet een gevaar gaan betekenen voor de uiteindelijke opbrengst. Dus u gaat hier een besluit lopen verdedigen waarvan er een aantal risicofactoren zijn waarvan u niet weet wat die gaan opleveren in negatieve zin. En u gaat dus gewoon nu vertellen aan de mensen, ik ben bereid om namens Senioren Plus dat bedrag gewoon extra uit te keren.
Voorzitter, het gaat niet om een extra bedrag, maar ik ben wel blij met deze interruptie. Hij geeft namelijk precies aan dat de PVV in alle openheid probeert na te streven dat die Floriade niet doorgaat. En dat men dus afstevend op een enorme financiële zeebelt voor de gemeente Almere.
Voorzitter.
Tot slot, hè, want
dan ben ik zeer benieuwd of dan de heer Boshuizen misschien, laat ik zeggen, 2 of 3 voorbeelden kan noemen waarom dit een enorme zeepert gaat worden als de Floriade niet doorgaat. Kunt u dat misschien onderbouwen met cijfers, bedragen of argumenten?
U weet donders goed dat in Almere wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de Floriade en dat de investeringen die daarin worden gedaan, dat die gewoon op een bepaald moment uit moeten komen.
Wilt u uw betoog verder afronden? Bent u klaar? Ik was klaar. Dank u wel. Nog andere fracties, de heer Jansen, 50+.
Ja, voorzitter, ik voer toch even het woord. Want als je agendapunt 8 naar 9 verschuift en het staat gewoon nog in de agenda op 9, daarom was ik in de war, voorzitter. Ja, voorzitter, als het gaat om het democratisch respect van genomen besluiten, dan staat 50+ daarachter. En in 2014 is zo'n besluit genomen en hebben de staten besloten om 10 miljoen te reserveren voor de verdere ontwikkeling van Floriade. Ik heb hier ook meerdere malen genoemd, de nieuwe fractie van 50+, dat 10 miljoen 10 miljoen is en geen dubbeltje meer. Gelet op dit voorstel, dat gaat boven die 10 miljoen uit. En voorzitter, voortschrijdend inzicht heeft gebracht dat het eigenlijk betreurenswaardig is dat 50+, de oudere fractie van 50+, de vorige fractie, met die 10 miljoen heeft ingestemd. Toentertijd was er een begroting voor de Floriade, de ontwikkeling van de begroting lag rond de 80 miljoen. En nu tientallen miljoenen gaat het al meer kosten. Waarom zijn wij tegen dit voorstel, voorzitter? A, omdat het boven die 10 miljoen uitkomt. En ja, de PVV zei het al, er zijn maar weinig partijen die wakker zijn in deze staten. 50+ is er één van. Dat wil ik naar meneer Jansen zeggen, mijn naamgenoot. En voorzitter, als je dan kijkt naar dit voorstel, ja, dat is geen slecht voorstel. Laat ik daar helder over zijn. Alleen hij had wel onder die 10 miljoen moeten blijven vallen. Want daar hadden we namelijk in 2014, daar is het besluit op gestoeld geweest. En de ChristenUnie, ik bedoel de SGP, die memoreerde dat ook al, dat het hem ook spijt dat het niet onder die 10 miljoen valt. Als het onder die 10 miljoen had gekund, voorzitter, hadden we ook zeker wel ingestemd, want het is een innovatief paviljoen. Dus dat hadden we dan zeker wel gedaan. Maar gelet op het besluit wat in 2014 genomen is, namelijk die 10 miljoen euro, en daar moet onder gebleven worden. En wij hebben respect voor dat democratisch besluit wat toen genomen heb, al hebben wij wel spijt van, betreuren we het wel dat 50+ daar toen de tijd mee ingestemd heeft.
Jansen, interruptie.
Voorzitter, ik ben even de weg kwijt, want 50+ zegt dat zij wakker is.
Maar zij zegt namelijk ook in het begin van het betoog... wij hebben spijt dat wij in 2014 voor hebben gestemd. Maar als nu dit voorstel binnen de 10 miljoen was gebleven... dan was dat prima geweest. Dus heeft u nou wel of geen spijt over uw stemgedrag in 2014?
De heer Jansen.
Voorzitter, wat ik gezegd heb, heb ik gezegd. En u heeft gelijk. Maar ik heb ook gezegd dat wij respect hebben voor democratisch genomen besluiten. En dat besluit is toentertijd genomen met instemming overigens van 50+. En hij is nog heel enthousiast, maar nu bij Seniorenplus, zeg maar. En dat betreuren wij. Dat heeft het voortstrijdend inzicht ons gebracht. Wij betreuren dus dat 50PLUS in 2014 hier met dit voorstel heeft ingestemd. Maar uit respect voor het democratisch genomen besluit... als het paviljoen dan onder die 10 miljoen of inclusief die 10 miljoen zou geweest zijn... dan zouden we daarmee instemmen. Maar puur uit respect voor het democratisch genomen besluit in deze staat.
Ik heb de indruk dat iemand daar nog een reactie op heeft.
Nou, voorzitter, ik begrijp dus als ik de heer Wout Jansen goed hoor... dan hoor ik hem inderdaad zeggen, blijf het maar binnen de 10 miljoen, dan is het prima. Ja. Nou, dat respecteer ik in democratisch oogpunt. Ik vind het alleen onbegrijpelijk.
De heer Boshuis.
Ja, voorzitter. Ik werd uitgedaagd door de heer Jansen. Door meneer Jansen aan de overkant, zal ik maar zeggen, die van 50+. Hij moet toch eens zijn geheugen opfrissen... Want in de aanloop naar de verkiezingen van 2015 heeft de heer Jansen ingestemd met de lijn die de vorige fractie heeft gevolgd. En dat was inderdaad het con amore, maar op kritische wijze instemmen met dat bedrag van die 10 miljoen. En verder zijn wij erg blij dat we verder werken aan de innovatie van Flevoland.
Dank u wel. Kunt u uw betoog afronden of was u klaar?
Ja, voorzitter. Nog even een reactie dan naar meneer Boshuizen toe. Mijn geheugen is uitstekend, meneer Boshuizen. En ik kan mij geenszins herinneren. Volgens mij zat ik hier in de zaal toen u had ingestemd met dit besluit. En ik hoop op een gegeven moment ook tegen u heb gezegd of het wel wijs was om hiermee in te stemmen. Maar goed... u heeft uw woorden gezegd, ik heb de mijne gezegd, ik heb alleen gezegd... ik heb wel respect voor het democratisch genomen besluit zoals het hier in deze staten genomen is. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Wie wenst nog meer het woord? Partij voor de Dieren en daarna de GroenLinks. Mevrouw Vestering.
Voorzitter, we spreken vandaag niet over het wel of niet doorgaan van de Floriade, maar uitsluitend over het paviljoen van de provincie, wat een innovatiepaviljoen wordt genoemd, en gevraagd wordt om in te stemmen met het risicodragend ontwikkelen daarvan. We hebben hierover in de commissie al gezegd dat we gechoqueerd waren toen we hoorden dat het paviljoen niet tenminste energie-neutraal zou zijn. Een van de speerpunten van de energieagenda is dat we als provincie het goede voorbeeld geven. En wat ons betreft is het dan ook niet te verkopen dat er in 2022 op de Floriade een zogenaamd innovatiepaviljoen zal staan van de provincie Flevoland, die graag de meest duurzame provincie van Nederland wil zijn, wat niet eens energie-neutraal is. Dat zou wat ons betreft een grote blamage zijn. Wat ons betreft moeten we geen genoegen nemen met minder dan energie-positief. In antwoord op onze vraag heeft de gedeputeerde gezegd dat hij dat een belangrijk punt vindt. En dat we zeker energie-neutraliteit moeten nastreven en dat hij daar nog eens heel nadrukkelijk naar zal kijken en in kaart zal brengen en de Staten hierover zal informeren. En wij kijken daarnaar uit. En daarom, voorzitter, nog eens die hele nadrukkelijke vraag aan die gedeputeerde. Kan de gedeputeerde zijn inspanningen voor het energie-neutraal maken voor het paviljoen bevestigen?
Dank u wel, de heer Miske. GroenLinks.
Ja, dank u, voorzitter. Het innovatieplafoon dat gaat onderdeel vormen van de Flevo Campus. Volgens mij is het eerste gebouw wat er komt. Een belangrijke fysieke ontmoetingsplaats voor ondernemers en voor onderzoek. Dus in het kader van het stimuleren van innovatie vindt GroenLinks dat heel erg belangrijk. Een fysieke plek Dat werkt. We zijn ook blij met het initiatief dat het paviljoen er komt. Mooi dat het duurzaam gebouwd wordt en ook gebruik wordt gemaakt van innovatieve technieken. Maar we vinden natuurlijk wel dat het energie-neutraal moet. Dat is geen kunstje meer, dat kan gewoon, dat is gewoon standaard techniek. Als dat dan niet meer kan, dan zouden we onze steun hier ook gelijk op intrekken. Maar ik zie de gedeputeerde al knikken, dus ik hoop dat hij dat straks ook nog kan verwoorden. Wij vinden het dus belangrijk dat dit paviljoen doorgaat. En dat het ook echt een uitstraling is waar we als Flevoland trots op mogen zijn. En die echt een bijdrage gaat leveren aan het verduurzamen van de agrarische sector in Flevoland en verder.
Dank u wel. Partij van de Arbeid had zich ook gemeld. Mevrouw Azarkan.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, Flevoland heeft ambitie en onderneemt. Bij ondernemen horen ook succesvolle factoren, maar ook minder succesvolle factoren. Het paviljoen is voor ons een belangrijk project voor Flevoland, voor innovatie, ontwikkeling in onze provincie, maar ook voor de bekendheid van onze provincie. We hebben in de afgelopen commissie uitgebreid gehad over het onderwerp paviljoen. We hebben vragen gesteld en die zijn volgens ons naar tevredenheid beantwoord. Wij stemmen daarom, voorzitter, in met de beslispunten zoals die voor ons voorliggen.
Dank u wel. Nog andere fracties? D66, de heer Smetsers.
Dank u wel, voorzitter. Leuk om zo een rondje geëikte standpunten uit te wisselen. Wij zullen daar ons steentje graag aan bijdragen. Wij zijn al sinds het begin van de innovatiewerkplaats een warm voorstander hiervan en steunen van harte de resultaten die we daarmee beogen. En we zijn bereid om daar een hoger investeringskrediet en een risicoparagraaf op aan te passen. Dank u wel.
Interruptie van de heer Jansen. 50 plus.
Ja, voorzitter, D66 staat natuurlijk bekend van het referendum, van het enquêtes. Nou, u heeft het in de Tweede Kamer al laten vallen, hè, het referendum. Maar u laat nu ook een enquête die onder de inwoners is gehouden, waar, ik hoorde juist van de PVV, 79% tegen dit project was. Die annuleert u nu ook? Laat u nu ook het recht van enquête vallen? Wat blijft er dan nog over van D66 met de bestuurlijke vernieuwing?
De heer Smetsers, wat blijft er van?
Ik denk dat dat echt een grandioze misinterpretatie is van het recht op enquête. Maar goed, dat even terzijde. Nee, we nemen dat serieus, maar dat gaat over de Floriade. Dit gaat over ons eigen innovatiepaviljoen. Daar hebben wij als provincie een eigen afweging in te maken. En dit is de afweging die wij erin gemaakt hebben.
Dank u wel. Ik ben bang, meneer Smetsers, dat u nog niet naar huis mag. Nee. Want de heer Jansen heeft ook nog...
Ik begrijp dat de heer Smetser een andere bezigheid had, maar toch nog even een vraag...
Het is Smetsers, met een S er nog achter.
Excuses. Toch een vraag vanuit de PVV, voorzitter. Laat ik zeggen, 79% van de Almeerders schijnt het licht te zien. Dat is een democratische meerderheid in de meeste landen, ook bij ons, denk ik. Toch besluit een groot deel van de politiek om dat te negeren. En heeft u ook in de gaten, met uw antwoord u net geeft aan mijn collega van 50PLUS, heeft u in de gaten dat de provincie de Floriade in leven houdt door die 10 miljoen te verstrekken? Want zonder die 10 miljoen zit er namelijk een enorm gat in de begroting en is de kans veel groter dat de Floriade daadwerkelijk niet doorgaat, wat weer goed is voor de portemonnee van de belastingbetaler na afloop. Dus heeft u dat überhaupt in de gaten? En zo ja, vindt u dan dat die 79% het niet begrepen heeft? Of heeft die 79% juist heel goed begrepen wat er aan de hand is?
Smetsers.
Ik denk dat we hebben ook een betrouwbare overheid te zijn. En als wij 10 miljoen euro hebben toegezegd, dan moeten we ons daaraan houden. Ik ben daar overigens nog steeds ook voorstander van.
Of die 79% het goed begrepen heeft, kan ik niet zeggen, want ik kan ze niet alle 79%, het is geen aantal natuurlijk, het is een percentage, maar ik kan ze niet allemaal te spreken krijgen. En ik kan ook niet allemaal inschatten op basis waarvan zij hun keuze maken. Ik denk wel dat op het moment dat het niet door zou gaan, dat er veel groter gat in de gemeentelijke begroting betekent dan wanneer het wel doorgaat.
Voorzitter.
Jansen, tot slot.
De vraag is natuurlijk, wat vindt D66 belangrijker? 79% die nee zegt? Nee. Of het feit dat u een betrouwbare overheid wilt zijn? Wat vindt u belangrijker?
Ik denk dat die twee in verschillende situaties verschillend kunnen wegen.
Prima, dank u wel. Ik stel voor dat we weer terugkeren tot het paviljoen. Zijn er nog fracties die daar nog wat over willen zeggen? Dat is niet het geval, dan gaan we naar de gedeputeerde luisteren. De heer Appelman.
Voorzitter, dank u wel. Dank voor de inbreng van u allen. We hebben in de commissie uitvoerig met elkaar gesproken over dit investeringsvoorstel. En ik kan dan ook niet meer onderstrepen de woorden die door de fractie van GroenLinks zijn uitgesproken. Ja, dit gaat over de ambitie van Flevoland. In dit paviljoen, in het programma wat daar aan ten grondslag ligt, sluiten wij alle ambities ten aanzien van de groene economie, de Floriade-thema's, de groei en van Almere en de kenniseconomie die daarmee samenhangt, sluiten wij daarmee in. En dan kom ik op de hele concrete vraag van mevrouw Vestering, waar we ook, en trouwens ook van GroenLinks over de energie-neutraliteit, laat ik daar maar klip en klaar in zijn. Het hele paviljoen zal all-electric worden ontwikkeld. Daarmee ook klaar zijn voor nul op de meter. En daarmee zullen we tijdens de aanbesteding ook heel uitdrukkelijk gaan zoeken naar mogelijkheden om ook op die duurzame energieontwikkeling van de gebiedsontwikkeling van de Floriade aan te sluiten. Dus ik ben ervan overtuigd dat wij in 2021 een uitstekend energie-neutraal pand daar hebben staan. En ik zal me daar ook voor inspannen. Want ik ben het met uw redenering daaromtrent eens. Voorzitter, er zijn een aantal opmerkingen gemaakt over... Ja, de heer Bosthuizen was daar heel uitgesproken in, de continuïteit na de Floriade. Nou, ik denk dat we heel helder geschetst hebben in alle voorgaande presentaties dat het eindbeeld de ontwikkeling van een campus is, de Flevo Campus. Daar worden ook concrete stappen in gezet. Daar is een consortium actief wat daar ook in wil investeren. En wij beschouwen, en zo beschouwen andere partijen, dat ook deze investering in het innovatiepaviljoen als een hele belangrijke no-regret stap voor die campusontwikkeling. En ik mag in herinnering roepen, zoals ik dat ook in de commissie heb gedaan, dat wij ooit ook ditzelfde type discussie hebben gehad rondom de investering in bijvoorbeeld Windesheim Flevoland. Daar hebben wij destijds een 20 miljoen samen met andere partners opgeteld 70 miljoen investering in een fonds gedaan. En uiteindelijk staat daar nu een brede hogeschool die uitermate succesvol is. En in dat licht kijk ik ook naar de ontwikkeling van deze Flevo Campus en de eerste stap, het innovatiepaviljoen, wat aangejaagd wordt door de Floriade, maar uiteindelijk gewoon een zelfstandige no-regret investering is in de kennisinfrastructuur van Flevoland en Almere. Voorzitter, volgens mij heb ik de hele concrete vragen daarmee beantwoord. De heer Jansen blijkbaar nog niet. Ja, ik ben blij met uw opmerking eigenlijk, meneer Jansen. In die zin dat u heel klip en klaar heeft gemaakt dat u het een inhoudelijk goed voorstel vindt, maar dat wij een dispuut hebben over het al dan niet vallen onder de 10 miljoen. Dat erken ik. Dat is ook een besluit wat wij destijds in 2014 bij de besluitvorming over de perspectiefnota met elkaar hebben bediscussieerd. En u schetst het discours wat toen is gevoerd eigenlijk goed. Maar ik ben wel blij met uw opmerking dat u het inhoudelijke voorstel dat u dat steunt. Voorzitter, tot zover.
Dank u wel. Kunnen we overgaan tot stemming of is er behoefte aan een tweede termijn? Ik zit even naar onze planning en de tijd en zo te kijken, dus ik wil enige druk op u uitoefenen. Maar ook niet overdrijven. Kunnen we tot stemming overgaan? Wie van u stemt in met dit voorstel? Dat is de fractie van de VVD, fractie van het CDA, fractie van de SP, fractie van D66... fractie van de ChristenUnie, fractie van de Partij van de Arbeid, GroenLinks met één stem en de fractie Senioren Plus Flevoland. Houdt uw handen even omhoog, want ik ben het getal kwijt.
Dat is van belang, want we zijn met z'n 38. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28. Wie van u stemt tegen? Dat zijn de overige 10, dat is de SGP en de PVV en 50+. Daarmee is het voorstel aangenomen. Partij voor de Dieren. U stemde tegen. Nee. Begrijp ik, ja. Dan voegen we die daaraan toe. Ik kijk even nog met een klein
oog. Dan zijn het er volgens mij 12 tegen, voorzitter. 11.
Als ik er 28 tel voor, dan kunnen er geen 12 tegen. Dat is maar 31. De griffier telt het na. Ik heb de fracties in ieder geval genoemd. Er was geen verdeeldheid in fracties tussen
controleren. Het zijn er 11 volgens mij, voorzitter.
Prima. Nou, u verandert ook snel van standpunt, maar... Wij tellen het even na. We hebben in ieder geval wel de fracties genoteerd. De griffier komt zo met de uitslag. May I have your votes?
11 tegen.
De heer Jansen had gelijk. 11 tegen. Kan iedereen het volgen dat we geen misverstanden hebben? De essentie is dat het voorstel is aangenomen uiteraard. Dan ga ik even... Ik kijk even met een schuin oog naar de VVD, want er was wat verwarring in de agendering net. Volgens mij heeft u gezegd wat u wilde zeggen rond het Markermeer. Dus dan gaan we dat niet herhalen. Dan gaan we door naar de programmabegroting interprovinciaal overleg. U heeft daar vanmiddag nog commissievergadering over gehad. Is er behoefte aan debat over dat onderwerp of kunnen we direct naar stemming gaan? Er is behoefte aan debat. Dan doen we dat. Eerste termijn, de heer Kok. Wacht, meneer Kok, blijft u heel even zitten. Hoeveel sprekers zijn er op dit onderwerp? 1, 2, 3... Zullen we het dan vanaf de locatie doen? Als u het goed vindt, het is maar een kleine groep. Er zijn er maar 3. Jawel, maar u kunt dat zittend, redt u dat? Oh, er zijn er toch meer. Meneer Kok, komt u maar. Nee, er zijn er toch veel meer. Ik zie ineens veel meer handen. U mag toch vanaf de katheder met uw hele verhaal. Dat betekent gewoon dat we moeten accepteren dat dat gewoon zo is. Houdt u rekening met een avondvergadering, ja. Meneer Kok, u heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het was bijna een hamerstuk, maar ach, toch maar voor een plenaire behandeling. Voorzitter, met stoom en kokend water moet op een achternamiddag het kennelijk al jaren zieltogend IPO nieuw leven worden ingeblazen. En gemakshalve wordt voorbijgegaan aan de jarenlange inspanningen en evaluaties om het IPO een zinvol bestaan te geven. Inhoudelijk met, ik citeer uit het verleden, een smalle en betekenisvolle agenda en een dito gepositioneerde, ik citeer weer, lean en mean organisatie in goed Nederlands. En je zou verwachten dat het nu voorliggend statenvoorstel stevig onderbouwd is na een evenwichtige en volwaardige procedure. Voorzitter, niets is minder waar. De procedure is een rommeltje, gemankeerd. Geen regie, geen tijdige en adequate info en een warrige rolverdeling en rolinvulling. De betreffende gedeputeerde miskende vanmiddag zijn eigen rol en schuift de bal al erg snel naar PS. Het feit dat hij dat zijn inzicht in novembercommissie tekortschoot heeft ook al niet geholpen. Zinvolle aanvullende informatie kon hij niet leveren. Inhoudelijk is er van alles mis aan het voorstel. Het is... Moet ik mijn eigen tekst even lezen? Het te accorderen deel 3, want daar gaat het in feite om. Het gaat om een stukje wat heet nieuw beleid. Is alleen maar onderbouwd met ambtelijke vaagtaal. En niet eens separaat toegelicht. Dit fameuze deel 3 komt hooguit voort uit wat heet de ideeën en inspiratie van ambtelijke en bestuurlijke gremia, die geen enkele samenhang lijken te hebben met elkaar. Het gaat om, ik citeer weer, activiteiten die samenhangen met nieuwe beleidsopgaven. Nut en noodzaak zouden zijn getoetst. Quod non, voorzitter. Voorzitter, het gaat, zo is te lezen, om, en ik citeer weer, ja helaas om het wat illustratief te maken. Het gaat om de losse draden van ambities en kerntaken tot een hecht weefsel te maken. Ridicule prietpraat. De kosten die arbitrair met deze wilde plannen gemoeid zijn, liggen 40% hoger dan de aanvankelijke begroting. Niet mis, zou ik zeggen. Het lijkt erop dat het IPO verworden is bij gebrek aan een consistent concept tot een losgeslagen platform dat zich grenzeloos wil positioneren. In de greep van overambitieuze participanten die elk hun eigen hobby nastreven. PS mag tijdelijk, mag leidelijk en passief toekijken. Voorzitter, hier wreekt zich het feit dat het IPO als construct niet voldoet. Geen eenduidige missie en doelstellingen. Een veelheid van onduidelijke gremia. De gedeputeerde weet of kan bij gebrek aan enige fundamentele opvatting en een duidelijk gebrek aan kennis en info alleen nog maar verwijzen naar een utopisch eindbeeld dat dan wel garant zou kunnen staan voor de volwaardige besluitvorming en een eigenstandige positie van PS. Voor GS is deze visie die hij heeft op dat utopistische eindbeeld eerder een aansporing om ermee door te gaan dan een beletsel om ermee te stoppen. Ieder advies aan de AV-leden kan alleen maar negatief zijn. Het is de hoogste tijd om het IPO definitief te evalueren. De verenigingsfiguur lijkt niet geschikt. Alle rimram over doorontwikkeling en professionalisering en transparantie ten spijt. En alle, ik citeer weer, breed gedragen ambities zijn aan een fundamentele herijking toe en zo de bijpassende organisatie. Voorzitter, de fractie van de PVV kan geen instemming geven, dat mag duidelijk zijn, aan het voorstel om de programmabegroting goed te keuren zoals op 19 december aan de algemene vergadering wordt voorgelegd. Dank u wel.
Dank u wel. Kijk de rij even af. De heer Simonsen, SGP.
Voorzitter, het IPO, dat zijn wij. Dat is een mooie kreet, maar de teneur van de middag was heel anders. Te veel vragen werden gesteld over het belang van het IPO. Ook het ongenoegen dat PS niet gevraagd is wat de thema's zijn waar het IPO zich mee bezig moet houden. Tja, en als er dan een begroting ligt die 40% hoger is met een slechte onderbouwing vanuit een onjuist proces, dan zijn dat ingrediënten voor veel ongenoegen bij statenleden. GS heeft een mooie toekomst beloofd. En het aangelijnd houden van PS bij het transformatieproces. En dat is nou net wat nodig is, willen we de brede verontwaardiging wegnemen. Ik denk dat het goed is om de toekomst ook positief tegemoet te treden. De PvdA deed in de commissie de suggestie om de begroting minder rigoureus om te gooien en de transformatie te faseren. Ik weet dat die gedachte ook breder leeft. En het zou voor de SGP ook een goed alternatief zijn. Tot zover.
Dank u wel. Partij van de Arbeid, de heer De Jager.
Voorzitter, dank u wel. Ja, ik kan het namens de Partij van de Arbeid eigenlijk heel kort doen, omdat de heer Simons namens de SGP net al refereerde aan hetgeen ik geopperd heb tijdens de commissiebehandeling vanmiddag. Ik zou daar namens mijn fractie nog aan toe willen voegen dat de Partij van de Arbeid zich ongemakkelijk voelt bij dit voorstel als het gaat om de inhoud, het proces en ook de financiële component. Maar wij snappen aan de andere kant ook dat die doorontwikkeling van belang is als het gaat om het IPO. En dat incidenteel opplussen dan in dit geval noodzakelijk is. Daarbij willen wij wel heel nadrukkelijk de kanttekening plaatsen dat het dan ook moet gaan om incidenteel opplussen. En dat het niet zo kan zijn dat er straks sprake is van een structureel glijdende schaal van zeg maar verbureaucratisering. Dan zijn we echt op de verkeerde weg. Maar ik denk dat de gedeputeerde namens het college daar vanmiddag ook goed antwoord op heeft gegeven. Dus met die kanttekening kan de Partij van de Arbeid-fractie met frisse tegenzin instemmen.
Dank u wel. Mevrouw Baks, Partij voor de Dieren.
Dank u wel, voorzitter. In de commissie hebben we al uitgebreid gesproken over de procedure bij deze begroting. En aan de orde is ook geweest dat het wenselijk is om de verschillende onderwerpen inhoudelijk te bespreken in de vakcommissies. En de voorzitter heeft toegezegd dat ze dat zal bespreken.
De financiële bijdragen van de provincies zijn verhoogd, waarbij 4 zogenaamde verbindende onderwerpen meer aandacht zullen krijgen. Wij zijn wel tevreden met de keuze van die onderwerpen, maar we zouden die graag nog in de commissies verder willen bespreken. Dat betreft met name het onderwerp energietransitie, waaraan een nieuw transitiepad, het 5e, voedsel en natuur, is toegevoegd. Daarin is het de bedoeling dat gestreefd gaat worden naar de beperking van de uitstoot van broeikasgassen vanuit de landbouw. En dat betekent een verschuiving van alleen maar energiebeleid naar klimaatbeleid. En dat is iets waar ook wij voor pleiten. Dat zou ook gevolgen moeten hebben voor het beleid in Flevoland. Te meer daar onze gedeputeerde Meijer daar een van de portefeuillehouders in is van het toegevoegde transitiepad. Wij willen de gedeputeerde vragen of hij ons wil informeren over dit onderwerp en over wat voor invloed dat zal hebben op het beleid van onze provincie. Wij kunnen verder instemmen. Dank u.
Dank u wel. Nog andere? Jansen, 50+.
Ja, dank u wel, voorzitter. Toen ik in 2015 in deze Staten kwam en de eerste IPO-congres bijwoonde, vond ik het van een hoog feestgehalte, als ik het zo mag zeggen. En de inhoud was een stuk minder. Ik heb hier ook al een keer met de vaststelling van de begroting een opmerking over gemaakt. Daarom vond ik het zo verrassend dat de laatste IPO-vergadering in Emmen van zo'n hoog inhoudelijk gehalte was. Met name waar het over de energietransitie ging. En daarom waren we ook hier teleurgesteld uiteindelijk dat we hier in Flevoland nog geen energieagenda mochten begroeten. Maar de toezeggingen van de gedeputeerde gaf ons weer hoop wat dat betreft. En elke commissievergadering zou die daarop terugkomen. En we zouden zelfs voorstellen in het eerste kwartaal van 2018 daarover krijgen. En daar zijn nu ook toegevoegd voedsel en natuur. Dus we zijn heel benieuwd daarna. Ja, voorzitter, het is natuurlijk altijd zo. Als er 40% boven de begroting wordt uitgekomen. Ja, als het voorstellen van dit college zouden zijn geweest, dan hadden ze iets uit te leggen. Dat vonden we ook met de IPO-begroting. Maar goed, om een lang verhaal kort te maken, voorzitter. Met tegenzin zullen we ook instemmen. En we zijn het ook volledig met de woordvoerder van de Partij van de Arbeid eens. Als het voorstellen zijn die incidenteel zijn van aard, Dan zouden we daar heel goed mee kunnen leven. Met name ook om die doorontwikkeling ook daadwerkelijk gestalte zal gaan krijgen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Ik meende dat ik hier wat anders zag. Ja, de heer Vermeulen, D66.
Ja, voorzitter, wij waren eigenlijk van plan om er niet al te veel woorden aan vuil te maken, omdat het anders een herhaling van de commissie bestuur is van zojuist. Maar goed, D66 is wel het voorstander van het verder doorontwikkelen van het IPO. En daar hangt nu helemaal een prijskaartje aan. Alleen 40% meer ten opzichte van vorig jaar is wel erg veel. In dat kader is het wel goed om even op te merken dat wij het IPO zien als een klachtig lobby-instrument richting het Rijk en misschien zelfs Europa. Maar dat moet dan ook wel zo blijven, naar onze mening, af en toe. Een vlaggenschip tonen, ik citeer uit het stuk, dus laten zien wat de provincies doen, kost nu eenmaal geld. We onderschrijven de doelen, de speerpunten en de 7 kerntaken waar het IPO voor staat. Volgens ons sluiten die wel aardig aan op het collegeprogramma. Een deel van de extra budgetten gaat echter naar autonome loonkostenstijgingen en voor een deel naar extra inzet van personeel. We zullen de resultaten van die inzet, zoals van ons verwacht mag worden, kritisch blijven volgen. En wat dat betreft verwachten we dan ook van gedeputeerde Meijer een actieve, maar vooral tijdige informatievoorziening. Jammer dat het nu weer met stoom en kokend water moet. Morgen besluit het IPO-bestuur en dinsdag aanstaande de algemene vergadering. We staan wat dit betreft met de rug tegen de muur en we hadden graag in een veel vroeger stadium willen meepraten over het proces en de haalbaarheid van de ambities en dus ook de financiële vertaling daarvan in de vorm van een mandaat. Door de late aanlevering kunnen we de gevolgen pas verwerken in de zomernota van 2018. De toezegging van het IPO zich in het vervolg te houden aan de planning- en controlecyclus van de provincie, met kadernota's en alles erop en eraan, schept wat dat betreft verwachtingen. Ook wij, tot slot, stemmen met tegenzin in met de conceptbegroting 2018 en het verwerken daarvan in de zomernota van volgend jaar.
Dank u wel. De heer Van Sloten, CDA. Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ja, vanmiddag hebben we in de commissie bestuur al uitvoerig gesproken over deze nieuwe begroting van het IPO en vooral over de wijze waarop die tot stand is gekomen. Dat die procedure niet echt een schoonheidsprijs verdient, dat is vanmiddag en ook in de afgelopen minuten wel duidelijk geworden. Het geheel komt wat gehaast over, waarbij het overheersend gevoel bij het CDA is, waar is de invloed van de Staten geweest? Met welke boodschap hebben wij GS op pad gestuurd of op pad kunnen sturen om de begroting en de plannen voor komend jaar weer in te vullen? Dat is dus niet gebeurd. En het CDA roept de gedeputeerden dan ook op om het komende jaar met enige regelmaat met de commissies van gedachten te wisselen over de invulling van de taken van het IPO. Bijvoorbeeld beleid dat raakvlakken heeft met duurzaamheid kan dan in de vakcommissie voor duurzaamheid worden besproken. Wat het CDA betreft gaat deze begroting ook over de fundamentele vraag wat het IPO voor ons als provincie kan betekenen. Dat is wat het CDA betreft heel veel, laat dat duidelijk zijn. Maar laten we er ook voor waken dat we geen dubbel werk gaan doen. De rol van het IPO in Europa bijvoorbeeld, gaat die niet dwars door onze eigen Flevolandse Europa-strategie of de Europa-strategie van de P4 heen? Of als het gaat om energie en klimaat, voegen de initiatieven vanuit het IPO dan wel voldoende iets toe aan datgene wat we hier in Flevoland al doen? Houden we wel voldoende onze eigen rol en verantwoordelijkheden? Een dergelijke samenwerking moet wat het CDA betreft synergie opleveren en dat moet leiden tot lagere kosten voor ons als provincie Flevoland. Het moet niet verwarrend gaan werken. Voorzitter, al met al kan het CDA wel instemmen met deze begroting, maar we hameren er wel op dat het IPO niet een soort supraregionale organisatie wordt die op grote afstand van PS staat en wel waarbij wij als statenleden niet het gevoel krijgen dat we er nauwelijks invloed op hebben. Want dat kan niet de bedoeling zijn. En tot slot, de heer Kok van de PVV had het net over een utopisch eindbeeld. En dat klonk nogal dreigend. Wel nu, wat ons betreft staan we als statenleden zelf aan het roer om dat utopisch eindbeeld toch wat minder dreigend te laten zijn dan het klinkt. Dank u wel.
Dank u wel. Ik heb begrepen dat de fracties die wat willen zeggen dat nu gedaan hebben. Dat check ik nog even. Ik heb geen vragen aan de gedeputeerden gehoord. Dus ik stel eigenlijk voor om onmiddellijk in stemming over te gaan. Kunt u daarmee instemmen? Dan breng ik het nu in stemming. Wie stemt voor dit voorstel voor over de IPO-begroting? Dat is de fractie van de VVD, de fractie van het CDA, de fractie van de SP, de fractie van D66, 50+. Fractie van de SGP, de fractie van de ChristenUnie, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Senioren Plus Flevoland. Wie van u stemt tegen? Dat is de fractie van de PVV. Dit zijn weer klassieke verhoudingen. Dat hebben we genoteerd. Daarmee
het is ook makkelijker tellen, voorzitter, als we de klassieke verhoudingen hanteren. Dat is makkelijker te tellen ook als de klassieke fouten.
Ja, u maakt het mij een stuk makkelijker. Als het ingewikkeld wordt, heb ik er wel eens last van. Dat geef ik toe. Daarom gaan we ook naar elektronisch stemmen in de toekomst. Maar dat duurt nog even. Daarmee is dit voorstel afgehandeld. Ik stel voor dat we een poging doen om de vlaggenmotie nog te behandelen. Kunt u daarmee instemmen? Dan verzoek ik de heer Jansen zo mogelijk kort een toelichting te geven. Ja, dat lijkt me netjes. Dat verdient de vlag wel, denk ik. Achter de katheder. Uw motie nader toe te lichten. Is het misschien een idee omwille van de orde dat, voor zover sommigen van u het debat aan willen, dat we dat rechtstreeks met interrupties doen richting de heer Jansen en dat we het daarna ook in stemming brengen? Dat we die vorm kiezen en niet nog weer in twee volle termijnen enzovoort. Ja, dus eerst houdt de heer Jansen zijn betoog, dan blijft hij even staan. En degene die met hem erover in debat willen, kunnen dat dan doen. En daarna gaan we over tot stemming. De heer Jansen.
Nou, voorzitter, ik ben zeer welwillend om ook op het oog, met het oog op de tijd, zeg maar, kort van stof te zijn. Dit is namelijk een van de mooiste moties die de PVV ooit heeft geschreven. En het mooiste eraan is onder andere dat wij hier ook geen tekst voor hebben voorbereid. Want deze motie namelijk, die roept op tot iets wat uit jezelf komt. Zijn wij trots op Nederland? Zijn wij trots op Flevoland? Dat is de insteek van deze motie. En dat is de reden waarom wij zeggen, de Nederlandse vlag en de vlag van Flevoland, die symboliseren het denken, de cultuur, de waarden, de normen, de vrijheid, de democratie, die wij met z'n allen proberen uit te dragen hier. En ook met name de laatste overweging. Onze Statenzaal is het hart van de democratie in Flevoland, ook tijdens verhitte debatten. En laten we wel wezen, regelmatig verschillen we als partijen van elkaar en met elkaar van mening. Maar één ding staat altijd voorop, we zitten hier met z'n allen voor Flevoland, we zitten hier met z'n allen voor Nederland. Dus de vraag aan de andere partijen is, wilt u ons in meerderheid steunen met deze motie? Want daarmee kunnen we de vlag, hè, onze Nederlandse vlag en de vlag van Flevoland een mooie plek geven in de Statenzaal. Dank u wel.
Heer Jan. Heer Jansen,
ja, voorzitter.
Plus.
Die twee vlaggen zou heel mooi zijn. Maar een vraag aan meneer Jansen van de PVV. Waarom geen Europese vlag? Want daar wordt onze democratie ook gewaarborgd. En die geeft ook weer waar we voor staan.
Heer Jansen. Op ditzelfde onderwerp een opmerking willen plaatsen, dan verzamel ik hier. De heer Hofstra. Oh, allemaal zie ik. Dan doen we dat eerst. Dan kan u in één keer alle beantwoording meenemen. De heer Hofstra.
Bedoelt u mij, voorzitter?
U heet meneer Hofstra, toch?
Nee, ik heet Van Sloten.
Oh, excuus.
Dat is Hofstra. Maar wij kunnen het vaak heel goed met elkaar vinden, dus ik...
Ja, op zich willen wij best wel van microfoon ruilen, dat is geen enkel punt.
Nee, diepe kniebuiging, dat is fout. Maar ik bedoelde u wel het woord te geven. Meneer Van Sloten, u heeft het woord.
Nou ja, eigenlijk willen wij als CDA ons aansluiten bij de woorden van de heer Jansen. Want uiteraard... Zijn wij het wel eens met uw gedachtegang over de Nederlandse en de Flevolandse vlag. Maar wat ons betreft, het is een suggestie, zou de Europese vlag er ook bij kunnen. Zeker gezien de bijzondere relatie die wij in Flevoland hebben met Europa. Wat Europa de afgelopen decennia voor deze provincie heeft betekend. Lijkt het ons geen verkeerde zaak als ook de Flevolandse vlag in deze Statenzaal te zien zal zijn.
Wel, de heer Hofstra.
Ja, voorzitter, dank u wel. Zou de heer Jansen van de PVV, want hij doet een prachtig pleidooi natuurlijk op de trots op Nederland en onze driekleur en dat soort dingen. Maar wij als ChristenUnie denken toch vaak dat de trots op Nederland en ons democratische gehalte van ons land iets dieper is dan alleen die vlag. En als ChristenUnie zouden we dan toch ook wel graag willen vragen aan de PVV. Voelt u niet veel meer voor een mooi hier neerzetten van een plakkaat of een iets dergelijks met de tekst van artikel 1 van de grondwet daarop? En ik lees hem hier even voor. Artikel 1 van de grondwet is, daarin staat dat allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Zou dat niet veel mooier symbool zijn als die Nederlandse vlag hier?
De heer Pels.
Ja, dank u voorzitter. Ik zat even heel praktisch te denken. Ik dacht, als we nou gewoon de gordijnen openlaten, is misschien iets minder duurzaam, maar dan kunnen we volgens mij al die vlaggen prima zien. Ik tenminste wel, vanaf mijn plek. Maar, dus dat is even meer een suggestie in de richting van de PVV. Ja, ik vond eigenlijk eerlijk zelf, u zei van nou, dit is een van de mooiste moties die ik ooit heb ingediend. Ik dacht van nou, dat vind ik toch wel een beetje zorgelijk. Ik hoop dat u dan toch mooiere moties komt, want deze is natuurlijk toch een beetje in de categorie goed gejat, zeg maar. Ja, als Partij van de Arbeid hebben wij op zich, wij zijn ook trots op Flevoland, maar daar hebben we op zich niet allerlei vlagvertoon voor nodig. En ik sluit me wel aan bij de andere fracties die zeggen van ja, waarom dan ook niet de Europese vlag, waarom dan ook niet de regenboogvlag, gaat mijn buurvrouw ongetwijfeld daaraan toevoegen. Dus wij hebben daar op zich niet zo'n behoefte aan, voorzitter. Dus dat is ook meer een inhoudelijke reactie. Dus wat ons betreft is het niet nodig om die trots op Flevoland hier uit te dragen met een vlag.
Dank u wel, mevrouw Vestering.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wat ons betreft is er al heel veel symboliek over Flevoland naar voren gebracht in het gebouw zelf. De lange horizontale lijnen staan symbool voor het polderlandschap. En inderdaad, als je naar buiten kijkt, kun je ook gewoon naar de vlag kijken. Wat ons opviel ook aan uw motie, naast dat wij vinden dat wij grotere maatschappelijke problemen hebben op te lossen dan het hangen van een vlag in de Statenzaal. Is de heer Jansen, wij vroegen ons af welke buste u nou bedoelt van de heer Lely. Misschien kunt u hem even aanwijzen. Is dat het snelste? Want dat is een buste van de heer Lammers. Dat is de commissaris van de Koning. Misschien kunt u uw motie je daarop aanpassen als u daar trots bent.
Helemaal gelijk in, voorzitter. Of sorry, mevrouw van Diep.
Ja, dank u, voorzitter. Het is al door veel van mijn collega's aangedragen. Ook voor D66 geldt, we hebben die symboliek natuurlijk niet nodig om trots te zijn op Flevoland, op Nederland. Maar als deze vlaggen in de Statenzaal zouden worden toegevoegd, dan is wat D66 betreft de Europese vlag, maakt daar natuurlijk ook onderdeel van uit en zou daar ook aan moeten worden toegevoegd.
Dank u wel, de heer Boshuis.
Ja, die Europese vlag natuurlijk wel. Maar ik zou ook aan de heer Jansen willen vragen of hij er rekening mee wil houden dat er in ieder geval een minimumformaat van die vlag komt. Want de postzegel die in de Kamer hangt, die vinden wij niet zo geslaagd. En als we het toch over vlaggen hebben, laten we dan ook denken aan wimpels. Vlag en wimpel voor Europa, voor Flevoland.
Tot slot.
Ja, voorzitter, er is al heel veel gezegd, dus ik zal het kort houden. Ik vond het wel mooi dat de heer Jansen begon van dit is een van de mooiste moties van de PVV. En dat klopt, want deze kwam uit zijn hart en die andere blijkbaar niet, want die worden altijd een beetje opgedreund. Maar dit was inderdaad het gevoel van de heer Jansen. Heb ik vaak bij hem gemist, dus daar ben ik wel blij mee, als eerste. Wij staan als VVD sympathiek tegenover deze motie. We hebben ook geen behoefte aan andere vlaggen, want waar... Hou je dan op, want ik mis de Lelystadse vlag in het rijtje, de Europese vlag, zo kan ik nog wel doorgaan. We hebben ook een hele mooie VVD-vlag, die zou er ook nog bij kunnen. En dat willen de andere partijen ook. Dus dat lijkt me ook niet raadzaam. Dus eigenlijk zou ik de heer Jans willen oproepen, maakt u nou nog iets kleiner en gewoon de Nederlandse vlag, net zoals in alle andere gemeentehuizen of provinciale staten worden gedaan, dan hebben we gewoon één uniform beeld. Dus dat zou mijn oproep zijn. En als u het alleen bij deze twee houdt, dan krijgt u ook onze steun. Want die motie gaan wij wel steunen.
Meneer Jansen.
Ja, voorzitter, hele diverse vragen gehad. Maar ik probeer om daar allemaal op in te gaan. De vraag is heel simpel. Waarom deze twee vlaggen? Omdat het ons betreft dit de insteek is van de PVV. De Nederlandse vlag en de vlag van Flevoland. En in antwoord op een aantal partijen. Ik kijk naar buiten, ik zie geen vlaggen. Want de zon is onder. En dan wapperen ze niet meer. Want dan moeten ze naar binnen worden gehaald. Dus daarom heb ik denk ik een aantal vragen beantwoord. De suggestie van wimpels is ook heel leuk. Maar als u kijkt naar de randvoorwaarden die omgeven zijn rondom vlaggen, dan zult u weten dat wimpels slechts op bepaalde data toegestaan zijn. Dus wij kunnen niet zomaar zelf beslissen wanneer wij een wimpel eraan hangen of niet. Daar zijn wettelijke bepalingen voor, daar hebben we ons aan te houden als provincie. Er staat natuurlijk alle andere partijen vrij om zelf een motie in te dienen waarin zij andere vlaggen hier in de Statenzaal willen hebben. En ik vind het een uitstekende suggestie van de heer Boshuis om dan ook te denken aan het formaat. Want inderdaad, de vlag in de Tweede Kamer is wel erg klein. En gelukkig, hij wordt vervangen door een exemplaar wat meer, laat ik zeggen, in lijn ligt met de motie die is aangenomen in de Tweede Kamer. Wat betreft de opmerkingen over praten uit het hart. Ja, voorzitter. De PVV was blij met deze motie, omdat namelijk deze motie ons niet oproept om een verhaal op papier uit te werken, wat wij normaal wel altijd doen. Want deze motie doe je namelijk vanuit jezelf, vanuit je hart. Ben je trots op Nederland, ben je trots op Flevoland of ben je het niet? En dat is de afweging die wij als PVV hebben gemaakt. Dat is de reden dat wij deze motie inbrengen. En wij hopen dat andere partijen diezelfde trots voelen voor de Nederlandse driekleur en voor onze Flevolandse vlag. Dank u wel.
Ik geloof dat de heer Jansen nog een opmerking wil plaatsen. Gaat u gang.
Ja, voorzitter, ik ben blij dat meneer Jansen van de PVV niet ingetrapt is in mijn verzoek om ook de Europese vlag erbij te hangen. Want ik kan u mededelen dat die namelijk niet bestaat. Er bestaat geen Europese vlag, maar wel een EU-vlag. Dus heel goed, maar wij stemmen in met u met deze voor u hele belangrijke motie. Wij zullen daar, u heeft onze steun daarvan.
De heer Hofstra.
Ja, voorzitter, ik was nog wel even benieuwd. Ik heb niet het antwoord op de vraag van de ChristenUnie gehoord.
Waarbij we zeiden van ja, oké, de trots op ons land, trots op Nederland. Maar het hoort ook de trots op onze grondwet. Artikel 1 van de grondwet heb ik hier even voor mogen lezen. Ik heb aangegeven, zou het niet prachtig zijn dat in plaats van een vlag, dat we hier op een mooie prominente plek artikel 1 van de grondwet neerzetten. Maar waarom is dat niet een, is dat geen suggestie voor de PVV? Of, ja, dat hoor ik graag van de heer Janssen.
De heer Mulkhuizen nog even.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er zijn al heel wat argumenten genoemd. Ik heb er zelf ook nog al eentje. Ik kom zelf van oorsprong uit Limburg. En ik moest bij deze vlaggenmotie toch gelijk denken aan schuttersverenigingen en verenigingen en vendelzwaaien. En ik wil wel eens van de heer Janssen horen of hij het niet eigenlijk een beetje een folkloristische motie vindt.
De heer Miske.
Ja, dank u wel, voorzitter. Samen met de PVV is ook GroenLinks trots op Flevoland. Ik mag aannemen dat alle statenleden trots zijn op Flevoland. Maar ik zie niet in wat een vlag daar nu aan bijdraagt. Hè. Wordt dan de kwaliteit van onze besluitvorming beter? Hebben de vlaggen buiten hangen? Volgens mij hoort een vlag ook buiten, want dan kan die wapperen, hè, binnen niet. Kijk inderdaad vooral naar buiten of plak een sticker van een Nederlandse vlag op uw auto. Als u dat fijn vindt. Maar ik zou graag van de PVV willen horen. Wat biedt het ons nu extra?
Mevrouw Vestering.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil ook graag nog een reactie van de heer Janssen over de buste in uw motie. Want dat is gewoon een fout. Bent u van plan om er nog een buste bij te zetten? Of gaat u dat nog aanpassen in uw motie? Wilt u hem zo ook ter stemming laten brengen? Dan graag een reactie.
Laat ik beginnen met de laatste vraag, voorzitter. Die was ik vergeten. Klopt, er is een fout in de motie. Die zullen we aanpassen. Ik hoop ook dat de voorzitter mij toestaat om dat op die wijze te doen. Want ik zeg je, het papieren exemplaar heb ik niet bij me, anders moet ik hem opnieuw uitdraaien. Dat kost weer tijd.
Nee, maar ik stel voor.
Richting,
iedereen snapt de verandering. Ja. Bij deze is die aangebracht. Ja.
Wat betreft de vraag van GroenLinks. Als u ook de motie leest, dan ziet u ook dat wij zeggen, onze nationale driekleur is een symbool van vrijheid en democratie. Wij zeggen hier zelf altijd dat wij hier in het huis van de democratie zijn. Als provincie Flevoland. Dus op dat moment is het vrij logisch dat wij daar ook de waarden en normen die wij daaraan verbinden met elkaar uitdragen. Ook tijdens verhitte debatten. En dan is de Nederlandse vlag is daar een heel mooi representatief middel voor wat ons betreft. Wat betreft de vraag van de ChristenUnie over artikel 1 van de grondwet. Het staat u te alle tijden vrij om zelf die motie in te dienen. Wij hebben de motie voor de Nederlandse vlag en de vlag van Flevoland. Als u andere vlaggen wilt of andere zaken zoals artikel 1 van de grondwet, ga uw gang. Dien de motie in en wij zullen hem steunen.
Voorzitter, bij interruptie. Er wordt gesteld dat de Nederlandse vlag staat voor democratie en vrijheid. Die staat in Nederland ook niet ter discussie. En die staat hier ook volgens mij niet ter discussie in deze zaal. Dus ik snap even niet waarom dan de vlag nog wel opgehangen zou moeten worden. Ik bedoel, het is niet helemaal, het is überhaupt niet in vragen.
Tot slot.
Ja, voorzitter, de PVV vindt het wel van belang dat dat als symbool hier zichtbaar is in de Statenzaal. En als GroenLinks een andere mening heeft, dan mag dat natuurlijk.
Ik stel voor dat we tot de stemming overgaan. De verschillende standpunten zijn ruim voldoende verwoord, de verschillende opvattingen, de variaties, de wel of niet aanwezige onderbouwing enzovoort enzovoort. We hebben het allemaal gehoord. Volgens mij bent u voldoende in staat om een mening hierover uit te brengen middels de stemming. Wie van u stemt in met deze motie van de PVV? Dat is de fractie van de VVD, fractie van het CDA, gedeeltelijk SP, twee stuks, de fractie van D66, 50+, de PVV zelf uiteraard, de SGP, de ChristenUnie en de SeniorenPlus Flevoland. Wie van u stemt tegen? Dat is de fractie van de Partij voor de Dieren, één stem van GroenLinks, Partij van de Arbeid en drie stemmen van de SP. Daarmee is de motie aangenomen. En die zal dus uitgevoerd worden. Ik stel voor dat we 3 minuten schorsen en dan beginnen we met het afscheid van de heer Siepel. Mag ik iedereen verzoeken plaats te nemen? Ik ben even op zoek naar Roelof. Is Roelof er wel? Oh ja, hij is er wel. Ja, oké. Dames en heren, ik heropen de vergadering. Roelof, mag ik je verzoeken hier op de hoek plaats te nemen? Dan kan ik je wat makkelijker aankijken als ik je toespreek. Wat zeg je? Ja. Ja, dames en heren, we nemen vandaag afscheid van Roelof. En Roelof heeft 15 jaar in de Staten gezeten en daarom maken we er wat meer van dan we misschien anders gedaan hebben. Want Roelof, inderdaad, 15 jaar, dat is niet niks. Dat zijn bijna 4 volle statenperioden. Dat verdient aandacht wat mij betreft. Je hebt zelf woorden gesproken in 2011, 24 maart, daar begin ik maar even mee, ter gelegenheid van het afscheid van toentertijd wel 25 statenleden. Heb je gezegd, aan alles komt een eind, maar nooit is iets voltooid. En dat is natuurlijk ook hier van toepassing. We zitten in lopende processen, we zijn nog steeds aan het ontwikkelen. En je bouwt als statenlid ontzettend hard mee om dingen voor elkaar te krijgen. En het is nooit af. Er zijn altijd weer nieuwe agendapunten, er zijn voortschrijdende inzichten enzovoort. Toentertijd heb je die uitspraak gedaan, die niet van jezelf kwam, maar die had je geciteerd van de Britse componist Simon May. Sommigen van u zullen zich dat nog herinneren. Maar het is natuurlijk wel zo dat succes weliswaar vele vaderen kent, maar dat onze provincie ook mede dankzij jou in die periode een stuk verder is gebracht en uiteraard niet is voltooid. Daar zal ik in mijn nieuwjaarstoespraak ook nog wel het een en ander over zeggen. Er zijn een paar in het oog springende zaken die ik zou willen benoemen, omdat die jou in die afgelopen 15 jaar ook hebben getypeerd. Zoals we allemaal weten was je van 2006 tot 2016 fractievoorzitter van de ChristenUnie. En je hebt in die positie een herkenbaar en een eigen geluid van jouw fractie neergezet. Ik denk dat we daar allemaal ook wel onze herinneringen nog bij hebben. En onder jouw voorzitterschap heeft ook de ChristenUnie samen met het CDA een periode uitgemaakt van de coalitie. En het is evident dat de thema's die je aansneed als economie, werkgelegenheid, maar ook de havenontwikkeling, vitaal platteland, duurzaamheid en toerisme, recreatie, dat dingen waren die je ook aan het hart gingen. Je verdiepte je erin, je vond er wat van en je kwam met je standpunten, zowel vanuit jezelf als vanuit de partij die je vertegenwoordigde. Je was iemand, en dat herkennen we, dat je doorwrocht en goed onderbouwd je standpunten wist te brengen. En in menig debat ook dominant aanwezig kon zijn daardoor. En je kon ook via de interruptiemicrofoon het menig collega lastig maken, omdat je dossierkennis groot was. Je hebt in een groot aantal commissies gezeten, zoals de commissie Ruimte in de eerste jaren van je statenperiode, waarin je in de laatste periode ook weer terugkeerde. Maar je hebt ook actief meegedaan in de commissies rond het omgevingsplan in de tijd. Je legt de verbindingen tussen het oude omgevingsplan uit 2006 en de recent vastgestelde omgevingsvisie. En je hebt op grond van eigen ervaring de organisatoren van de Flevotop geadviseerd om de eerdere ervaring met burgerjury ook nog daarbij te betrekken. Je bent ook lid geweest van de commissie bestuur, later bestuur en samenleving. En je bent lid geweest van de Statenwerkgroep Planning en Control, toen nog onder voorzitterschap van oud-statenlid Jan van Wieren uit het CDA. Daarbij wierp je nog wel eens een balletje op over het hoge blackbox karakter van deze werkgroep, waarop de voorzitter onder andere opmerkte dat het iedereen vrij stond om dat terug te rapporteren naar commissie en fractie, waar jij vervolgens weer op terugkaatste, laten we dan een auditcommissie gaan starten. Dat is allemaal niet ervan gekomen. Maar het is wel zo dat de commissie bestuur inmiddels weer het platform is geworden voor planning en controle. En dit kenmerkt ook wel je houding. Denken in oplossingen over hoe de staten in positie kunnen worden gebracht. Ook bij dit soort toch ingewikkelde onderwerpen. In het begin van je periode ben je ook voorzitter geweest van de commissie werk. Dat was omstreeks 2007. Je voerde daar de discussies met de oud-gedeputeerde Greiner en Dijksma. Onderwerpen daar waren onder meer, dus wel aardig om dat ook weer even terug te horen met elkaar, proeven met gratis openbaar vervoer. Onder andere ook het speerpuntconvenant ontwikkeling luchthaven Lelystad.
en economisch ontwikkelingspakket Noordelijk Flevoland, revitalisering bedrijfsterreinen enzovoort. Wat waren in die periode de grote agendapunten? Tot mei 2014 was je lid van de commissie Economie en Bereikbaarheid. En als presidiumlid had je een belangrijke bijdrage aan het nieuwe reglement van orde, waar we nu allemaal mee werken, onder voorzitterschap toen nog van Erik Sloot vanuit de Partij van de Arbeid. Menig statenlid zal zich jouw citaten uit het reglement van orde herinneren. Je bent een van de statenleden die daar graag aan mag refereren. En ook als vicevoorzitter van Provinciale Staten heb je een goede rol vervuld, en wel die van belangenbehartiger van het collectieve bestuursorgaan PS. De niet onbelangrijke functie, de vicevoorzitter, die meer doet dan alleen maar invallen als de voorzitter zelf de beantwoording moet doen. Daar zit ook op de achtergrond het nodige werk aan vast. Jouw inzet was altijd gericht op het elkaar de ruimte te bieden, elkaar iets te gunnen, maar tegelijkertijd ook met respect met elkaar om te blijven gaan. En dat vertaalde zich ook in jouw rol in het seniorenconvent. Ik heb altijd een goed gevoel bij gehad als ik de voorzittershamer aan je toevertrouwde, Roelof, omdat jij als geen ander, zoals ik eerder zei, het reglement van orde ook kende. En wanneer ik vragen, dat heb ik eigenlijk al gezegd, dat sla ik over. Het was wel duidelijk dat toen je mij het woord gaf, dat je ook elke keer zei, 10 minuten zijn 10 minuten, commissaris. Ook mij hield je aan dat reglement van orde en ook dat heb ik gewaardeerd, want ik weet dat ik dat ook wel eens nodig heb. Want ook ik kan, net als u allen, nog wel eens wat uitgebreid beantwoorden. Je was ook lid van de werkgeverscommissie, dus rond de Statengriffier. En voor de Griffie-medewerkers ben je altijd een bekend gezicht geweest, omdat je vaak even de tijd nam om naar ieder om te zien. En ik wil je bedanken namens velen hier ook voor die betrokkenheid, en daarin ga je ook gemist worden. Je staat bekend als loyaal, betrouwbaar en betrokken. En je bent ook een bevlogen statenlid geweest in al die jaren dat je hier was. Je hebt je goed laten horen in de dossiers en op diverse momenten kunnen we best stellen dat je ook het verschil kon maken. En daar mag je trots op zijn. Met jouw vertrek gaat veel procedurekennis verloren. En menig ordedebat werd door jou gestart dan wel geslecht. Wat je gaat doen, Roelof, met al die kennis en kunde, dat zal de tijd leren. Ik heb uitlatingen van je gezien dat terugkeer op het politieke toneel niet geheel uitgesloten is. Maar je verkent ook andere wegen om je betrokkenheid bij de opgave van Flevoland vorm te geven. Maar welke weg je ook kiest, jouw betrokkenheid heeft ons in Flevoland veel goeds gebracht. We kunnen alleen maar hopen dat ook om de aanloop naar nieuwe verkiezingen weer veel mensen vanuit die betrokkenheid jouw voorbeeld zullen gaan volgen. En je hebt gezegd het wat rustiger aan te doen. Je hebt me zelfs verteld dat je een klooster ingaat, heb ik begrepen. Of is dat al gebeurd? Dat is al gebeurd. Dan gaan we dat merken. En ik weet niet of je nog ook grote marathons gaat lopen. Ik herinner mezelf nog dat je in 2014 die marathon de Muscatlon in Oeganda liep. Met heel veel publiciteit eromheen op Facebook. Menig een van ons zal dat gevolgd hebben. Je hebt toen €13.000 ingezameld voor de stichting Compassion tegen armoede onder kinderen in de derde wereldlanden. Roelof, nogmaals hartelijk dank voor je inzet. Je krijgt ons gebruikelijke kunstwerk wat alle statenleden krijgen bij een afscheid. Maar jouw vertrek is uiteraard ook Zijne Majesteit niet ontschoten. En dat betekent dat ik jou ook de lid mag maken in de orde van Oranje Nassau. Dus ik wil je vragen naast mij te komen staan. Dan zal ik dat bij jou opspellen. Eerst maar vast. Gefeliciteerd.
Dank u wel voor de mooie samenwerking.
Graag gedaan. Wederzijds. Wederzijds. Het is vast niet de laatste keer. Hij moet links. Alsjeblieft, even een mooie foto maken. Voor de foto's.
Een hand erbij.
Hand erbij.
Ja.
Je krijgt de formele stukken die erbij horen nog wel later van Amanda overhandig. Dit is het etuietje. Dit is het kunstwerk wat je kent.
Ja, met de kennisplaats.
En de oorkonde die erbij hoort, dat doen we na de vergadering.
Ja, goed.
Alsjeblieft.
Dank u wel.
Mag ik krijg nog meer spreken. Jij mag zelf straks nog wat zeggen. Dan geef ik even voor de foto. kunt alle weer gaan zitten. Harold Hofstra, jouw fractievoorzitter, zal jou ook nog even toespreken. Daarna spreek jij zelf nog kort ons toe. En dan gaan we ons diner nuttigen met het aangekondigde koor. Harold, jij hebt het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Roelof, ook vanaf deze plek mijn welgemene felicitatie met deze koninklijke onderscheiding. Het is je van harte gegund. Voorzitter, leden van Provinciale Staten, genodigde familie en vrienden van Roelof. De dag waarvan je wist dat hij zou komen. En nee, dan bedoel ik niet het afscheid van Emiel Roemer bij de SP. Dan bedoel ik het afscheid van Roelof, hier in deze Provinciale Staten. Roelof Siepel, wat moeten we daar nu precies over zeggen? 15 jaar provinciale politiek. Woord voor de ruimte. Plaatsvervanger voorzitter van PS. Lid van de werkgeverscommissie. Fractievoorzitter, woordvoerder bestuur, woordvoerder economie, woordvoerder samenleving. Delegatieleider van PS op een buitenlandse reis in Rusland. En ik weet niet of daar nog statenleden zijn die daar toen ook mee waren, maar er schijnen wel een aantal leuke anekdotes over die reis in Rusland de ronde te gaan. Eén daarvan is, naar ik heb begrepen, dat Roelof diep in midden in de nacht ergens in een buitenhuis van een lokale politicus enkele plaatselijke drankjes tot zich heeft genomen. Maar wie weet komt in het informele deel daar nog wat, komen we daar nog wat nader op toe. Te veel om op te noemen eigenlijk. Je vraagt je daarbij af, ja, wat heeft Roelof eigenlijk de afgelopen jaren wel niet gedaan? Roelof is een van de eerste statenleden geweest die zijn bijdrage voor de begroting aan de hand van beelden heeft gedaan. Daar maakte hij zijn punten mee duidelijk. Wie weet nog de foto van Fred en Barney Flintstone in die auto. Toen ging het over de dienstauto van de gedeputeerde. En de foto van Winnie de Pooh waarin hij aandacht vroeg voor al het kleine wat juist ook van waarde is. Daarom wil ik graag ook een aantal foto's van Roelof laten zien. En hij is al eentje te ver, juist. Deze foto van Roelof, ja, wie kent hem eigenlijk niet op deze manier? Roelof, strak in het pak en altijd representabel voor de ChristenUnie. Maar de volgende foto is misschien een nog herkenbare foto. Roelof in zijn element. Achter het katheder, waar hij op een rustige manier vertelt wat de mening is van de ChristenUnie en hoe de zaken, vaak ook in zijn ogen, beter of anders kunnen. En ja, en wat ik wel zelf maar over verbaasd heeft met Roelof, ja, dan kom je als aankomend statenlid, kom je hier in de Staten en dan zit er toch een hele ervaren politicus naast je en je bereidt je voor op de verschillende debatten en zo. En nou, soms 10 minuten voordat een onderwerp aan de orde is, zie je Roelof opeens druk aantekeningen maken. Je ziet hem een paar strepen op papier maken, een paar voetnoten plaatsen. Nou, de eerste paar keren denk ik, het zal wel, maar toch vroeg ik dan toch wel dat moment eens aan, Roelof, wat ben je toch aan het doen? Ja, mijn bijdrage van zometeen even aan het voorbereiden. Nou, dan dacht ik bij mij, wat gaat daarvan komen? Maar dan stond hij achter dit katheder en dan dacht ik bij mij, je zou denken dat hij daar toch minimaal een paar dagen op geswoegd heeft. En dat was ook de kwaliteit van Roelof. Hij had zijn kennis, zijn kunde, daar kon hij eigenlijk zo goed mee uit de voeten dat hij ook van veel onderwerpen al gewoon parate kennis had die hij kon gebruiken in het debat. En foto 3. Dit is een oude. Uit de begintijd van Roelof. Velen zullen hem misschien niet kennen, maar ook zo is Roelof als, je begint altijd als jongste bediende in zo'n staat. En dit is Roelof in het begin van zijn carrière. 15 jaar, daar gaan we wat jaartjes overheen, Roelof. Hè? De volgende foto. Ja, dit is ook een foto van Roelof. Hij heeft ook een andere hobby, dat is hardlopen. En op deze foto heeft hij toch ook de obstacle run ontdekt. Ik kan mezelf niet zo heel goed voorstellen wat je bezielt om daar aan mee te doen. Maar ik denk dat het toch iets is om de kleine jongen in Roelof weer een beetje los te laten. Om toch weer in de modder te kunnen kruipen. Ja, en dan kom je er eigenlijk op deze manier uit te zien. En de volgende foto. Dit is ook Roelof ten voeten uit. Roelof tijdens een werkbezoek waarin hij luistert naar wat er gaande is in de provincie. Dat hij luistert bij partijen die nou, hun mening geven of uitleg geven over hoe of wat. En de kracht van Roelof vond ik ook al dat Roelof daarbij ook andere mensen betrok. In dit geval ook een Tweede Kamerlid. Hij zorgde altijd dat er ook meerdere luisteraars waren die ook iets met die boodschap voor Flevoland konden gaan doen. Zodat niet alleen die boodschap in Flevoland bleef, maar dat ook bijvoorbeeld in Den Haag de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie ook duidelijk voor ogen had. En duidelijk wist wat er hier in de provincie ook vorm en inhoud kreeg. En dat was ook wel iets wat Roelof ook altijd wel ook stimuleerde en ook zorgde dat dat ook gebeurde. En de volgende foto. Ja, dit is... Deze laten we even achterwege. Doe die nummer terug. ik ga verder. Beste Roelof, de afgelopen jaren heb jij veel voor onze fractie betekend. En in het verlengde daarvan voor onze provinciale staat. De voorzitter, de commissaris van de Koning, noemde dat net al even. En in een portret dat Gerard van Ommen in 2011 van jou maakte in het kader van jouw lijsttrekkerschap, ging je terug naar Oldenmarkt. Waar je bent geboren aan de hoofdstad 34. Je was al jong actief in verschillende besturen. Dat was ook iets wat je van huis uit meekreeg. Je moeder zei, het is goed als je minstens één ding naast je werk doet. Al is het maar een koor. Nou, dat werd het niet. Ik weet niet hoe je zangkunsten zijn, maar misschien mogen we daar wel heel erg blij mee zijn dat je gekozen hebt voor de politiek. En daar zijn we ook blij mee met alle inzet die je hebt gedaan hier in de politiek. En daarbij is de Bijbel voor jou altijd een belangrijke leidraad geweest. Bij alles wat je deed en wat je doet. Politiek bedrijf je vanuit de inhoud. Met overtuiging, maar vooral ook met veel plezier. Om bij dat laatste te beginnen. Ik kon altijd wel van je genieten als jij in het debat dingen zag gebeuren waar je eigenlijk al een beetje op zat te verheugen om hierover iets te zeggen. Dan zag je de voorpret eigenlijk al naast je ontstaan aan tafel. En als je dan naar voren liep met een serieus gezicht en dat hij toch fijntjes aangaf hoe het eigenlijk echt zat. Ja, en dan terugliep, toch wel met een grijns op zijn gezicht. Ja, dan zag ik ook wel de lol die je ook gewoon in de politiek had. En dat is ook wel dat is wel ontzettend belangrijk. Heb je zelf ook altijd aangegeven. En daarnaast heb ik ook altijd bij jou gezien dat het je om de inhoud ging. Je bereidde je goed voor, je weet veel en je hebt een ijzersterk geheugen. In de fractie was jij het vaak die de discussie terug wist te brengen tot de kern. Daar waar het feitelijk echt om gaat. Je speelde daarbij altijd op de bal en niet op de man. Daardoor heb je ook veel respect gekregen van een ieder die met jou in de afgelopen tijd samen heeft mogen werken. En je hebt je werk de afgelopen tijd met veel overtuiging gedaan. Je bent een echte Flevolander, met hart voor onze provincie. Vanuit die overtuiging dat Flevoland het beste verdient, wist je vaak vriend en vijand met argumenten te overreden om een keuze te maken die in jouw ogen het beste uitpakte voor Flevoland. Maar het was vooral de overtuiging dat politiek bedrijven als christen vanuit Gods woord niets iets is wat je doet ter meerdere eer en glorie van jezelf, maar als kind van onze hemelse vader. Je hebt in de afgelopen tijd in de Staten veel mooie dingen bereikt. Neem bijvoorbeeld het MKB Doorstartfonds. De commissaris noemde er ook al een aantal dingen. Maar bijvoorbeeld ook recente omgevingsvisie, die je toch ook een beetje als een sluitstuk van je provinciale loopbaan zag. Er waren ook moeilijke zaken waar je echt wakker van kon liggen. Een tegenvallende verkiezingsuitslag of alles wat er is gebeurd in deze statenzaal rondom Oostvaarderswold. Met als dieptepunt voor jou het aftreden van het toenmalig college. Het waren zaken die jou persoonlijk raakten. En daar kon je ook echt mee zitten. De fractie van de ChristenUnie in Provinciale Staten van Flevoland zonder Roelof Siepel. Jij had voldoende vertrouwen in ons om een stapje terug te doen en ons nu eigenlijk helemaal los te laten. Wij delen jouw vertrouwen omdat we niet afhankelijk zijn van jou, maar, net als jij, staan voor dat waar wij in geloven. We bouwen verder op hetzelfde fundament als waarop jij bijna 15 jaar hebt gestaan. Het fundament van de Bijbel. De diepe overtuiging dat Gods geboden heilzaam zijn voor de samenleving. En die overtuiging, Roelof, blijven ook wij uitdragen. Ik ben begonnen met een aantal foto's. En we weten allemaal dat soms foto's meer kunnen zeggen dan 1000 woorden. En daarom wil ik ook deze foto die u nu hier ziet, dat ook misschien wel een foto is die Roelof ook heel goed typeert. Staand voor het provinciehuis, toch zijn blik op de toekomst gericht en kijkend wat de toekomst gaat brengen. En Roelof, het ga je dan ook goed. Ik wil je samen met Henny en de kinderen Gods onmisbare zegen toewensen bij alles wat je nog de komende tijd in je carrière gaat doen. Dank u wel.
Dankjewel, Harold. Het woord is aan Roelof.
Ja, en als man van de procedures weet ik natuurlijk dat het best bijzonder is dat een ambteloos burger hier in uw midden het woord mag voeren. Zal ik ook nog voorzitter tegen u zeggen? Ja, dat blijft zo. Ja. Ja. En dan heb je 15 jaar lang op deze plek gestaan en alleen op de laatste keer word je zenuwachtig. Voorzitter, geachte collega's, beste vrienden. De voorzitter refereerde er al aan. Een aantal weken geleden verbleef ik een aantal dagen in een abdij. De abdij van Berne in Heeswijk. En er is zo'n prachtige omgeving met oude kloostergebouwen. Een mooie aangelegde kloostertuin. En in het midden van die Brabantse bossen is dat een uitstekende gelegenheid om wat te mijmeren over de dingen in het leven. En in mijn geval ook om terug te blikken op de afgelopen 15 jaar. Er is in die periode veel gebeurd, maar er is vooral ook veel veranderd. En wat mij betreft op deze plek geen terugblik in al die dingen die ik gedaan heb. Ik ga het niet hebben over die onderwerpen of die commissies of die werkbezoeken waar ik bij was. Maar ik wil wel twee andere dingen wil ik met u terugblikken. En het eerste is wat er is veranderd. Toen ik 15 jaar geleden lid werd van Provinciale Staten, was de provincie klein, in zichzelf gekeerd. Vooral heel veel bezig met zichzelf. We worstelden met de rol die we als provincie, als lichte provincie wilden hebben. En in die 15 jaar heb ik dat zien veranderen naar een zelfbewuste provincie. Overtuigde van eigen kunnen. Met een krachtig netwerk met de omliggende regio's. En dat alles, alleen ook als compliment aan jou. Jij hebt daar als commissaris de afgelopen jaren flink inspiratie voor gegeven. Maar het is ook iets waar de staat en de organisatie samen aan hebben kunnen bijgedragen. Eén grote verandering. Wat in die terugblik ook overheerst, dat zijn de mensen met wie ik de afgelopen 15 jaar heb mogen werken. Heel veel statenleden, heel veel medewerkers uit de organisatie. En ik tel de afgelopen weekend eventjes snel voor mezelf, maar het moeten ongeveer ook 13 gedeputeerden geweest zijn. 2 commissarissen, 4 griffiers, heel veel mensen. En dan denken wij die mensen uiteraard ook aan degene die ons in die tussenliggende periode zijn ontvallen. Ari, Irene, Kees Meijer al wat langer geleden. Of Ingrid Hoezijni, cateringmedewerkster in 2009. En ondanks, of met al die herinneringen, mag ik voor mezelf op dat bankje in dat klooster hebben kunnen constateren van dat het mooi was, dat het goed was en dat ik dankbaar ben voor alles wat ik mocht bedoelen. Voorzitter, mijn eigen betrokkenheid bij de provincie Flevoland begon eigenlijk al voordat ik statenlid werd. Ik werkte vanaf 2001 voor de Kamer van Koophandel Flevoland. Andries Greiner, later gedeputeerde, was daar voorzitter. En ik had op een avond een gesprek met Andries. Het was de periode dat de vijfde nota ruimte speelde. En het duidelijk werd dat de marker Waard definitief niet door zou gaan. En ik zei tegen Andries, vind ik het nou jammer dat die marker Waard niet komt. Wat had ik graag als eerste inwoner in die Markerwaard willen wonen. En dan had ik daar samen met mijn vrouw een huis gebouwd en een vereniging opgericht en een kerk gesticht. En ik zag dat voor mij. En Andries, ik weet dat je meeluistert, want wij hebben van tevoren even contacten gehad. Andries keek mij aan en zei van, Roelof, vergeet dit niet. We zijn in Flevoland op de dag van vandaag, maar ook morgen en overmorgen. Wij zijn en wij blijven pioniers. We doen de dingen op z'n Flevolands omdat we Flevolanden zijn. We doen de dingen innovatief en ondernemend. Je hoeft niet in de Markerwaard te wonen om een pionier te zijn. Ook op de plek binnen de Kamer van Koophandel of later binnen de Provinciale Staten kun je pionier zijn. En dat zien we tot aan de dag van vandaag. Of dat nou gaat om de aanleg van nieuwe natuur. Of het gaat om vernieuwend bouwen in Almere Oosterwold. Of het gaat om een hele nieuwe omgevingsvisie waarin we vooruit gaan op nieuwe wetgeving. Wij doen het innovatief en wij doen het op z'n Flevolands. En ik wil Andries bedanken voor dat advies, want dat heeft mijn statenlidmaatschap en mijn bijdrage aan Provinciale Staten heeft het gekleurd. En ik wil u ook alle, zeg maar, dit advies meegeven. Blijf het vooral op z'n Flevolands doen en voorkom van dat wij een provincie worden die is zoals zoveel anderen. Voorzitter, ik begon mijn statenlidmaatschap in 2003 als jongste statenlid. Toen net 30 jaar. Naast mij zat een ander broekie, zit nu op de tribune, Jan-Nico Appelman. En wij waren die eerste periode, waren wij nou, de jonge garde, jong en ondernemend. Deden ook buiten het statenwerk veel gezellige dingen met elkaar. En ik verlaat deze staten als Nestor. En als je het woord, de definitie van het woord Nestor opzoekt, dan vind je heel snel de definitie van een eerbiedwaardige grijsaard. Nou, daar herken ik mijzelf er niet in. En afgelopen voorjaar schreef ik over dit onderwerp een blogje op de website van de ChristenUnie. En ik heb daar, als het gaat om grijsheid en wijsheid, heb ik een vers uit Job 12 geciteerd. Valt wijsheid aan de oudste toe? Groeit inzicht met het vorderen der jaren? Nee. God geeft inzicht en verstand. En ik ben dankbaar dat ik met alles wat mij gegeven is, mijn bijdrage aan de ontwikkeling van Flevoland heb kunnen doen. Voorzitter, die dankbaarheid die uit zich ook in andere aspecten van het statenwerk. En ik wil er toch nog een paar dingen over zeggen. Misschien een klein beetje als testament, maar vult u het in op hoe u dat zelf wilt. Maar mijn advies aan de Staten is binnen mijn eigen fractie in ieder geval altijd geweest. En ik spreek het hier ook een keer in het openbaar uit. Van zorg dat je het voor jezelf leuk houdt. Doe niet alleen aan die vergaderingen mee, maar ook aan de randprogramma's. En zorg ook vooral dat je jezelf kunt ontwikkelen in je statenwerk. En die ontwikkeling die kun je op andere plekken in de samenleving, in je werk, in je persoonlijke omgeving altijd weer terug gebruiken. En dat maakt het ook leuk om het 15 jaar vol te houden. Daarover, om het 15 jaar vol te houden, is niet per se een advies wat ik u allen wil geven. Maar ik heb onlangs in de Omroep Flevoland wel gezegd van het zou mooi zijn als een tweede of een derde periode voor meer statenleden zou zijn weggelegd. En procedures, reglementen, dossierkennis, vaardigheden, het hebben van een netwerk. Het wordt in die tweede of in die derde periode allemaal zoveel makkelijker. En ik weet dat u er niet zelf over gaat, want het is straks aan uw fractie of het is aan uw... aan de kiezer. Maar voor zover u daar zelf nog een afweging in wilt maken, mijn advies is aan u, zoveel mogelijk als het kan, pak die tweede of pak die derde periode. En als u dan doorgaat, nu of op wat lange tijd, investeer ook in die onderlinge relatie, niet alleen binnen de staten, maar ook buiten de staten. Ik had het net over een verandering, maar één verandering die misschien dan misschien niet helemaal gunstig is, zodat ik zie dat we als staten steeds minder ook met elkaar naar buiten gaan. En of dat dan werkbezoeken zijn of reizen naar de Mitre of iets van wat er tussenin zit. Maar juist die onderlinge contacten die zijn zo belangrijk om ook daarna het politieke werk te kunnen voortzetten. En tot slot, en misschien wel het belangrijkste, beste collega's, beste vrienden, wees zuinig op de griffie. Wij hebben een fantastische griffie. Een griffie die onnoemelijk hard werkt. Maar wij hebben ook een staten met heel veel ambitie. En de vraag of ambitie van de staten en de capaciteit, de omvang van de griffie volledig op elkaar zijn afgestemd. Ik heb daar ook met Marianne in de werkgeverscommissie over gesproken en Marianne gevraagd. Helaas kan ik het zelf niet afmaken, maar ik zou het echt een aanbeveling voor de staten vinden als u straks met elkaar nog eens een keer tegen uzelf kijken van is onze ambitie nou afgestemd op wat de griffie kan en als dat niet het geval is, van hoe zouden we daar dan een oplossing voor kunnen vinden. En ik ben ervan overtuigd, Marianne is er niet, zit overigens ook in een klooster, misschien mag ik dat hier wel zeggen. Ik ben ervan overtuigd dat Marianne en de nieuwe voorzitter van de werkgeverscommissie dat ongetwijfeld zullen oppakken. Voorzitter, afscheid nemen betekent ook dank zeggen. En wat mij betreft is dat een dank aan u allen voor de samenwerking. Samenwerking met provinciale staten, met gedeputeerde staten, met de medewerkers van de organisatie, met de medewerkers van de griffie en uiteraard ook met de mensen van mijn fractie. Dank ook voor het vertrouwen wat ik van u heb gekregen. Vertrouwen in die samenwerking en in het politieke handwerk. Vertrouwen ook in de periode dat de ChristenUnie deel uit mocht maken van de coalitie en in het bijzonder ook Annelies, Peter, Marianne en Jan voor de samenwerking die wij in die periode hebben gehad. En ook dank aan u allen voor het vertrouwen wat ik kreeg als plaatsvervangend voorzitter en als voorzitter van de werkgeverscommissie. Dank ook aan Harold en Leen voor de gesproken woorden. En Leen, ik zou je willen vragen om mijn dank ook aan zijn majesteit over te willen brengen. Ik begrijp dat je daarvan schrikt. Is er iemand die eventjes kan voorzitten? Ik ben bijzonder erkentelijk voor de onderscheiding en ik ga ervan uit dat via deze weg mijn dank ook de majesteit zal bereiken. En dank ook, beste mensen, aan mijn thuisfront en mijn echtgenoten en onze kinderen voor de ruimte en de mogelijkheden die ik heb gekregen om dit werk al die tijd te doen. Leen, je citeerde al het citaat van Simon May. Alles gaat voorbij, maar niets is voltooid. En ik zei er nog wat achteraan. Niets is ooit voltooid, zeker niet in Flevoland. Ik wens u allen, ook Jan, Harold en Lloyd, maar ook u allen, onnoemelijk veel wijsheid, plezier en zegen in het werk dat wacht. Ik begon straks met mijn verblijf in die abdij van Berne. En als je daar dan kijkt naar die prachtige omgeving, dan weet je dat de opgave voor Flevoland is om niet nog heel veel groter te worden. Maar de opgave voor Flevoland is vooral te groeien in kwaliteit. En ik zeg niet per se dat er in Flevoland een klooster moet komen. Maar ik hoop dat u met elkaar en de Flevolandse samenleving met z'n allen in staat is om de komende jaren die slag ook te maken. Waarin heel veel mooie plekken in Flevoland worden toegevoegd. En we ook voor toekomstige generaties Flevoland nog mooier, beter en veiliger, duurzamer en noem het maar op kunnen maken. Beste collega's, lieve vrienden, ik rond af. Dank voor alles. Het gaat u goed. En ik zou zeggen, tot ziens, waar dan ook in Flevoland.
Dankjewel, Roelof. Ik schors de vergadering tot 7 uur. Dames en heren, ik heropen onze vergadering. Wij hebben nog met elkaar 2 moties vreemd aan de orde van de dag te behandelen, maar die gaan beide over hetzelfde onderwerp. Ik heb aan het begin van de vergadering voorgesteld om die in 1 beweging te behandelen. Ik zal qua stemming, want daar werd even nog een opmerking over gemaakt, eerst de motie van de Partij voor de Dieren in stemming brengen en daarna de motie van het CDA, D66, VVD, SP, ChristenUnie, PvdA en de PVV. Ik stel me voor dat we met elkaar afspreken dat we niet nog weer een lang betoog ervoor gooien, maar dat ik gewoon de 2 indieners vraag om de eerste ronde te openen. En dan vraag ik de indieners om tegelijkertijd ook op elkaars moties te reageren. Want daarmee heeft u dan uw termijn gehad. En dat we daarna de andere fracties aankijken voor zover zij dat willen. Of zij nog een reactie willen geven op de moties. Ik zie aan mevrouw Schotman dat die niet blij is met dat voorstel. Hoe had u het liever gehad willen hebben? Ik versta u niet.
Ja, ik denk dat we een beetje moeten oppassen dat we niet... Ik snap uw poging om dit efficiënt en gewoon aan te pakken en ook de onderwerpen bij elkaar te betrekken. En dat is op zich helder, maar ik denk dat we een beetje op moeten letten dat niet alle gesprekken door elkaar gaan lopen. En dat we daarmee onbedoeld het voor elkaar heel complex gaan maken. Dus ik zou nu willen vragen om dat wel even te bewaken.
Ik zal dat bewaken, maar ik heb zelf de indruk dat die complexiteit reuze meevalt. We hebben wel ingewikkelder voorstellen gehad dan deze.
Dan vertrouw ik daar volledig op.
Ja. Mocht het uit de hand lopen, meldt u zich. Maar ik heb zelf stellig de indruk dat u alle dat aan kan. Maar we gaan het zien. Mevrouw Vestering, wilt u het openen? Gaat u gang.
Een luchthaven uitbreiden terwijl we waarschijnlijk niet eens de klimaatafspraken zullen halen die gemaakt zijn in Parijs. Dat is voor ons onacceptabel. Lelystad Airport moet vanaf 1 april 2019 een deel van de vakantievluchten van Schiphol overnemen, zodat onze grootste luchthaven verder kan doorgroeien. En om de aanvliegroutes van Schiphol niet in de weg te mogen zitten, mogen de toestellen van en naar Lelystad over een groot deel van ons land niet hoger vliegen dan 1800 meter. Met alle gevolgen van dien, meer geluidsoverlast, meer schade voor volksgezondheid en milieu en meer kans op botsingen met vogels. En de enige verantwoorde en zorgvuldige stap is nu te stoppen met de uitbreidingsplannen voor Lelystad, Airport en Schiphol. Maar onze boodschap lijkt aan dovemans oren gericht. Net als de boodschap van de vele bezorgde inwoners van verschillende provincies die deze ontwikkeling of achteruitgang, het is hoe je het bekijkt, die zich zorgen maken over de uitbreiding, maar steeds maar niet gehoord worden. En voorzitter, wij laten ons graag inspireren. En daarom dienen wij ook de motie in. Een motie die gebaseerd is op de motie van D66 die is ingediend tijdens het congres. En ook is aangenomen, waarin wordt gevraagd om een herindeling van het luchtruim op een wijze dat overlast tot een minimum wordt beperkt. En ook zijn wij van mening dat eerst gesproken moet worden over de internetconsultatie en dat de TK eerst met de MER-commissie moet spreken over de aangepaste MER, omdat de eerste barstensvol fouten zat.
De heer Van Ravenswaaij, gaat u gaan.
Ik heb een vraag aan de Partij voor de Dieren. Bent u voor of tegen Lelystad Airport? Ik zal toelichten, ik was laatst op een vrij kleine demonstratie tegen Lelystad. En ik heb gepoogd mensen in discussie te komen, maar de ene was tegen de laagvliegroutes Gelderland-Overijssel. De tweede was tegen de laagvliegroutes Gelderland-Overijssel en tegen Lelystad Airport. En de derde partij was tegen de laagvliegroutes, tegen Lelystad Airport en tegen Schiphol. Uw motie komt er mij over, denk ik, nou, als aan voorwaarden zijn vandaan, mag Lelystad verder uitbreiden. Is dat zo? Of bent u integraal tegen Lelystad?
Mevrouw Vestering.
Ja, u kent de Partij voor Dieren als een partij die duurzaamheid zeer belangrijk vindt. En dat betekent dus als je midden in een klimaatcrisis zit, dat je een luchthaven niet moet gaan uitbreiden. Maar de situatie is nu dat die uitbreidingsplannen er zijn. En dat er zeer onzorgvuldig wordt omgegaan met het hele proces daar rondom. Dus wij willen in ieder geval dat er goed gekeken wordt naar die MER, voordat er hier ineens in de Staten uitspraken over de uitbreiding van luchthaven Lelystad Airport worden gedaan. Dat ook gekeken wordt naar die internetconsultatie, waarbij 6500 mensen hun mening hebben gegeven. Dat daar eerst naar wordt gekeken, dat je ook een zorgvuldige overheid bent. En daarnaast dat we dus ook kijken naar een herindeling van het luchtruim, want die is nu absoluut onwenselijk voor mens en voor dier.
Ja, Van Ravenswaaij.
Zelfs aan uw voorwaarden zijn voldaan, hoor ik u zeggen, van de mag Lelystad Airport uitbreiden.
Mevrouw Vestering.
Nou, ik kan heel duidelijk zeggen dat als het aan de Partij voor de Dieren zou liggen, als wij een meerderheid zou hebben, dan zou de hele Lelystad Airport absoluut niet uitbreiden. En daarom stonden wij ook daar op het grasveld bij Lelystad Airport om daar te demonstreren, samen met de SP. Dus eigenlijk zou ik die vraag ook aan u willen stellen. Dat is niet mijn positie natuurlijk als ik hier sta. Maar wat is eigenlijk de positie van de SP met u voor of tegen de uitbreiding van Lelystad Airport?
Tot slot, de heer Van Ravenswaaij.
Zoals u kunt concluderen, zullen we straks een motie indienen die we medienieren namens meerdere partijen. Het gaat de SP namelijk ook om de economische ontwikkeling van Flevoland. Als u het laatste CWP-rapport heeft gelezen, zult u zien dat alhoewel het economisch wat beter gaat, we nog erg hoog zitten met werkloosheid. Dus qua economische ontwikkeling zijn wij voor.
Ik stel voor dat we het hier dan verder bij laten. U had uw betoog gehouden of was u nog niet klaar?
Ja, ik had mijn betoog gehouden. Wil ik wel als slotopmerking maken dat als we het puur hebben over die economische ontwikkeling in Flevoland, dat het ten koste gaat van de economie in onze omliggende provincies. En dat lijkt mij niet wenselijk.
Dank u wel. Mevrouw Schotman. Sprekende, denk ik, mede namens D66, VVD, SP, ChristenUnie, PvdA en de PVV. Ja. Dat moet lekker voelen. Ja. Ga u gaan.
Voorzitter, dank u wel. En ook al dank alvast voor uw introductie dat inderdaad deze motie mede wordt ingediend namens de door u net genoemde partijen. En we willen daar even kort een toelichting op geven. Want in de afgelopen periode zien we dat in de omliggende regio's er een maatschappelijke discussie is ontstaan tegen de openstelling van Lelystad Airport. En daarom dus dienen wij ook deze motie in om toch een duidelijk signaal af te geven dat Lelystad Airport geen vertraging mag oplopen. En ook vooral dat de positieve kanten die er zijn ook belicht moeten worden. Voorzitter, er zijn jarenlang voorbereidingsprocessen gevoerd om Lelystad Airport gerealiseerd te krijgen. Dat begon in 2009 met de luchtvaartnota. Duidelijk mag zijn dat het ook een nationaal beleid is om Lelystad Airport te realiseren. Vooral ook om het mainportfunctie van Schiphol te kunnen behouden. en wat een groot economisch en maatschappelijk belang is voor ons land. En daarbij zijn afspraken gemaakt om de leefomgeving rondom Schiphol niet verder te belasten. Daar zijn bindende afspraken over gemaakt en overgenomen door Kamer en kabinet. In de jaren daarna zijn alle wettelijke procedures doorlopen met bijbehorende mogelijkheden voor bezwaar en beroep. Maar is ook heel hard gewerkt aan draagvlak. En inmiddels zien we ook uit meerdere peilingen, internetconsultaties, dat het merendeel van de bevolking voorstander is van openstelling van Lelystad Airport. Voorzitter, in dit stadium gaat het om een betrouwbare overheid, zowel landelijk als regionaal. Er zijn goed afgewogen besluiten genomen. Dus grondig onderzoek, hoor en wederhoor, ruimte voor bezwaar en beroep en ruimte voor aanpassingen. En we zien allemaal de maatschappelijke complexiteit van dit proces, waarin het nationaal luchtvaartbeleid doorwerkt in regionale gebieden. Als er dan besluiten zijn genomen, dan moeten we er ons ook aan houden. Bedrijfsleven en onderwijsinstellingen hebben terecht vertrouwd op deze besluiten en hebben ook al concreet geïnvesteerd. Dit basisprincipe van een betrouwbare overheid is een groot goed voor dit land en daar mag niet aan worden getornd. Zo zijn onze manieren. Uitstel zal leiden tot een ondermijning in het vertrouwen in de overheid. Daarnaast hebben Rijk en Regio zo'n 140 miljoen euro geïnvesteerd in infrastructuur die momenteel wordt aangelegd. Ook zal uitstel van opening leiden tot een direct banenverlies, waarvan maar de vraag is of ze nog wel worden gerealiseerd als de luchthaven pas jaren later open zal gaan. En we weten allemaal, werkgelegenheid in Flevoland, maar ook in de omliggende regio's, is voor ons groot belang. We zeggen altijd, Nederland is groter dan de Randstad. En dat betekent ook dat wij dit soort ontwikkelingen hard nodig hebben. In dat opzicht. Voorzitter, met deze motie willen partijen in de Staten duidelijk maken, Lelystad mag geen verdere vertraging oplopen. En dat luchthaven ook positief bijdraagt aan de regionale ontwikkeling in Flevoland, maar ook omliggende regio's, waaronder Overijssel, Gelderland en Friesland. Tot slot.
Maak het maar even af.
Ja. Kijk, is het daarom goed om te onderstrepen dat alle regio's eenzelfde belang hebben bij een herindeling van het luchtruim. Waardoor de veronderstelde overlast nog verder kan worden beperkt. Het is ook heel jammer en teleurstellend dat het Rijk in de afgelopen jaren dit niet goed heeft opgepakt. Dat had namelijk veel discussies kunnen voorkomen. Niettemin mag Lelystad Airport daar nu niet de dupe van worden. Het is daarom een zaak dat het Rijk de herindeling nu snel en wat ons betreft versneld gaat uitvoeren. We roepen het college daarom op om uit te dragen en bij de regering erop aan te dringen dat de openstelling niet kan worden uitgesteld, maar ook om een versnelling aan te brengen van die betreffende herindeling van het luchtruim. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Interruptie van de heer Miske.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik ben blij om te horen dat er wordt gezegd, ook gesteld in de motie, dat een betrouwbare overheid een groot goed is. En daar is GroenLinks het helemaal mee eens. Besluiten die genomen zijn, daar moet je aan houden, wordt ook gesteld. Tenzij er natuurlijk je een foutje hebt gemaakt of een besluit hebt genomen op verkeerde gronden. Dan moet je denk ik ook zo groot zijn en dat erkennen en kijken of dat consequenties heeft. En we kunnen ook constateren dat er grote maatschappelijke onrust is ontstaan in de omliggende provincies. We kunnen ook constateren dat de Alderstafel nou niet echt een schoolvoorbeeld is van transparantie. Getuigen onder andere ook dat de gemeente Dronten eruit gestapt is. Er is ook geconstateerd, en dat heeft de minister ook erkend, dat er grote fouten zijn gemaakt in de berekening. En dat er ook opnieuw wordt gekeken naar de MER. En er is ook een commissie ingesteld die de minister moest adviseren. Dat is ook gebeurd. Dus mijn vraag is eigenlijk, moeten we dan als Provinciale Staten van Flevoland daar ook niet naar luisteren? Hè? Vindt het CDA dat als we daar niet naar luisteren en maar gewoon doordenderen en doordrukken, zeggen van nou ja, we horen u wel, maar het moet open volgend jaar, dat we dan ook niet een betrouwbare overheid zijn?
Dank u wel, mevrouw Vesting. Hetzelfde onderwerp neem ik aan. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Schotman gaf aan dat uitstel een ondermijning zou zijn van het vertrouwen van de overheid. Maar zou een onzorgvuldige beslissing gebaseerd op onjuiste informatie, zou dat juist niet een ondermijning zijn van het vertrouwen van de inwoners in de overheid? Dan ook een vraag. U geeft aan Lelystad Airport mag niet te dupe worden. Maar bij Lelystad Airport denk ik aan een bedrijf. Ik denk aan een groot onderdeel van Schiphol. Terwijl daar de inwoners van Flevoland, maar ook de omliggende provincies, wel de dupe worden. Mag dat dan wel volgens u? En hoe wilt u het vliegverkeer over de woonkernen in Flevoland voorkomen? En hoe heeft u dan voorzien om iedere vorm van overlast voor mens en dier tot een minimum te beperken?
Mevrouw Schotman.
Dank u wel, voorzitter. Even reagerend op de vraag van de heer Miske met betrekking tot inderdaad de betrouwbare overheid. Het is goed inderdaad dat we daar met elkaar het gesprek inderdaad over voeren. Daarbij kan ik ook meteen refereren aan de motie die de Partij van de Dieren is ingediend. Waar we zeggen, laten we niet vooruitlopen op het onderzoek wat op dit moment wordt verricht door de Merkcommissie. In feite bent u daar nu toch al een beetje mee bezig. U veronderstelt dat er fouten zijn gemaakt die dusdanige implicaties hebben dat dat door allerlei wijzigingen leiden. Dat is helemaal nog niet bekend. Dus ik denk ook dat we daar met z'n allen een beetje voorzichtig mee moeten zijn. Want ook dat draagt niet bij een goede communicatie naar de inwoners en goede voorlichting naar de omgeving. Als het zo is dat er inderdaad daadwerkelijk fouten zijn gemaakt in die MER-procedure, in die berekening van die MER, dan is dat heel pijnlijk. En dat kunnen we met z'n allen dan constateren. Dan is het inderdaad goed dat daar naar gekeken wordt. Maar het daarmee uitstellen van de opening van Lelystad Airport vinden wij een te zware maatregel, gelet op de hele voorgaande geschiedenis die ik net geschetst heb, voorbereidingsprocedures die zijn doorlopen, investeringen die feitelijk zijn gedaan. Kan ik daarmee op antwoorden dat ons betreft dus niet zal bijdragen. Dan richting mevrouw Vesteek.
Voorzitter, bij de interruptie. Nee, zij is eerst de interruptie aan het beantwoorden, dus dat moet ze even afmaken.
Dus dat dan even met betrekking tot Lelystad Airport mag niet de dupe worden. We kunnen daar inderdaad een woordspel over gaan maken, maar dat vind ik niet het niveau van het debat wat wij hier moeten gaan voeren. De dupe mag Lelystad Airport zeker niet worden en daarmee betekent natuurlijk ook de consequenties die dat voor alle partijen met zich meebrengt, die nu inderdaad daar zich terecht op hebben gebaseerd dat die opening op 1 april 2019 gaat plaatsvinden. Waar u vervolgens op ingaat, is weer teruggaan naar een hele discussie die we een aantal jaren geleden in Flevoland met elkaar gevoerd hebben. Van mag het over woonwijken gaan? Mag het over, volgens mij heeft GroenLinks destijds ook nog een enorm debat aangevoerd, ook in allerlei onderzoeken, om vooral het vliegparkeer niet over de Oostvaardersplassen te laten gaan. Juist om de kwetsbaarheid van dierenwelzijn en et cetera, flora en fauna te behartigen. Dus volgens mij zijn dat gespreksonderwerpen, mevrouw Vestering, die we jaren geleden al net gevoerd hebben. En het lijkt me alleen niet handig of ook niet nodig om daar weer naar terug te gaan. Want daar zijn op dat moment waar er voldoende gelegenheden om daarop in te spreken, aanpassingen voor te stellen. En daar is een beslissing over genomen. Die is door Kamer en Kabinet bekrachtigd. En daarmee is ook feitelijk een vergunning afgegeven om Lelystad Airport te gaan realiseren. Dus ik wil eigenlijk voorkomen dat we toch enerzijds nu vooruit gaan lopen in de tijd en gaan speculeren over mogelijke uitkomsten van een fouten of fouten in de MER. En anderzijds weer teruggaan in de tijd en dat we weer discussies opnieuw gaan voeren die we elkaar met elkaar gevoerd hebben onder de paraplu van een nationale afweging hoe wij in de toekomst willen omgaan met het luchtverkeer in Nederland. En daarbij ook gesteld hebben, en daar zullen ook veel milieuorganisaties in Zuid-Holland en Noord-Holland heel erg tevreden over zijn, dat wij Schiphol niet verder laten groeien, omdat daar de kwaliteit van een leefomgeving ook meetelt. Dus daarbij, richting beide partijen, denk ik dat dit niet rechtvaardigt om de opening van Lelystad Airport uit te stellen. Dank u wel.
De heer Miske.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor mevrouw Schotman zeggen dat we hebben daar lang over gepraat in het verleden. Dus een besluit genomen, we moeten nu gewoon doorgaan. Want dat is wel betrouwbaar. Hè? Dat hebben we helemaal afgesproken. Maar wat we hebben geconstateerd is dat, en dat heeft de minister ook erkend, hè, dat er grote berekeningsfouten zijn gemaakt. zijn de inwoners van Overijssel en Gelderland maken zich echt terecht zorgen over de mogelijke geluidsoverlasten die het met zich mee gaat brengen. Ook de provincies Overijssel en Gelderland, die pleiten er ook voor om eerst het luchtruim opnieuw herin te delen. En ook niet onbelangrijk, er is de omwoners is een advies gevraagd, is een commissie gevormd. Vindt u het dan getuige van een betrouwbare overheid als je als overheid dan wel een advies vraagt, maar tegelijkertijd zegt, maar hij gaat wel open op de afgesproken datum? Is dat een betrouwbare overheid volgens u?
Mevrouw Schotman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, volgens mij gaan we in herhaling treden en heb je eigenlijk net hetzelfde punt ook alweer ingebracht. Want u veronderstelt dat het onderzoek van de werkcommissie tot allerlei uitkomsten gaat leiden. Daarvan weten wij allebei nog niet hoe dat zit. Dus het heeft nog helemaal geen zin om nu te zeggen van we gaan uitstellen. En nogmaals, dat heb ik net ook aangegeven, is uitstel van openstelling gewoon niet gerechtvaardig. En ook een te zware maatregel voor alle andere partijen die zich hebben ingezet, hebben bijgedragen en ook het belang wat er economisch en maatschappelijk vastkleeft aan die realisatie van Lelystad Airport. En ongeacht welke uitkomst welke meer ooit ook zal hebben, dan nog zullen er sprake zijn van vliegroutes. En volgens mij is het veel belangrijker dat wij met elkaar het gesprek gaan voeren hoe wij gezamenlijk, ook vanuit Flevoland, het signaal gaan uitdragen, die herindeling van het luchtruim, dat moet zo snel mogelijk gaan gebeuren. Dat is onze gezamenlijke opdracht, mijns inziens. Want daar zijn we het allemaal over eens.
Tot slot mevrouw Vestering. Voorzitter. Mevrouw Vestering, die is naar u aan de beurt. Hè? Mevrouw Vestering.
Ja, dank u wel. Ik sta eigenlijk nog een soort... ben flabbergasted. Volgens mij is dat het woord dat CDA altijd gebruikt. Dat u net zegt, ongeacht de uitkomst van welke mer dan ook, komt er gewoon een vliegroute. En dat vind ik zo ver afstaan van, wij doen lekker ons ding, ongeacht of dat nou schade heeft voor onze leefomgeving en milieu. Typisch iets voor het CDA. U gaf net aan dat u geen antwoord wil geven op mijn vragen, dat u discussie wil voorkomen, dat er eerder al gesprekken zijn geweest op de vragen die ik heb gesteld. Hoe wilt u het vliegverkeer over woonkernen in Flevoland voorkomen en hoe heeft u voorzien om iedere vorm van overlast voor mens en dier tot een minimum te beperken? Dat zijn uw eigen standpunten van uw eigen verkiezingsprogramma. Ik probeer u alleen een beetje op weg te helpen om te motiveren in hoeverre u uw eigen ambities heeft gerealiseerd en hoeverre dat ook dan terugkomt met het indienen van deze motie vreemd. Daarnaast geeft u aan dat er milieuorganisaties blij zouden zijn met de uitbreiding van Lelystad Airport, omdat het niet bij Schiphol zou zijn, omdat het daar de kwaliteit van de leefomgeving verder zou beschadigen. Bent u het met mij eens dat we de kwaliteit van de leefomgeving in Flevoland hoog moeten houden en dat we die niet zouden moeten beschadigen zoals ook in de omgeving van Schiphol gebeurt?
Tot slot mevrouw Schotman, dus dan gaan we echt dit blokje afronden, want ik denk dat andere mensen ook nog wel wat willen zeggen. U mag straks nog een slotwoord spreken, meneer Miske, dat begrijp ik.
Ja.
Maar dan ronden we echt af. Mevrouw Schotman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even in te gaan inderdaad van... ik ben even de vraag van de heer Miske, die zou ik nog even herhaald willen zien. Als dat kan, dan kan ik daar eerst even op reageren.
Ze is de vraag even kwijt, meneer Miske. Wat was precies uw vraag? Want u had een heel betoog, dus ik kan me voorstellen dat
Die indruk had ik ook al, dat ze mijn vraag niet zo goed begrepen. Dus ik dacht, misschien moet ik de vraag maar anders stellen, want ik krijg geen antwoord op mijn vraag.
Nee, ik vroeg niet om een betoog. Als u even kort wilt formuleren wat uw vraag is.
Nou, volgens mij ging het over de betrouwbare overheid en of het CDA het betrouwbaar vindt. Hè, als er een commissie komt die adviseren mag over het uitbreiden van het vliegveld, over de vliegroutes, dat je dan toch aan de voorkant al blijft vasthouden aan de openingsdatum.
Mevrouw Schotman.
Ja, daar kan ik dan heel kort over zijn. Volgens mij heb ik dat in de eerste termijn ook al aangegeven tegen de heer Miske, dat dat inderdaad heel goed kan. Omdat er natuurlijk al een mer is uitgevoerd. En wij nog met elkaar helemaal niet weten wat die uitkomsten zullen zijn. Dus er is helemaal geen aanleiding om nu te veronderstellen dat er iets veranderd moet gaan worden in de besluitvorming. Dan richting de Partij voor de Dieren, die flabbergasted is. Blijkbaar is dat een CDA-woord. Ik zal het doorgeven in Den Haag, dat we dat het woord van 2018 gaan maken. Dank voor deze suggestie. U maakt vreemd even een aantal uitspraken van dat het CDA
ongeacht meruitkomsten, waarvan we helemaal nog niet weten of daar opnieuw naar gekeken wordt. Dat is helemaal nog niet duidelijk. Maar het mag duidelijk zijn dat een mer staat voor het minst milieubelastende. Dat staat helemaal niet een beoordeling of het wel of niet kan. Dat is een heel ander vraagstuk. Dus ik denk dat u misschien een suggestie uw kant op is even beter moet gaan verdiepen hoe een mer in elkaar steekt. En daarbij is die mer ook inderdaad een leidraad geweest om te kijken hoe het is de minimale belastingen overlast. Als het gaat om geluid, maar vooral laten we ook niet vergeten om veiligheid. Het is niet alleen geluid, het gaat ook om veilige vliegroutes. En daarin is inderdaad op basis van officiële grondslagen, die mercommissie is niet, zo'n merprocedure is niet zomaar even het wilde weg inspecteren wat gebeurt er. Daar zit officiële regel- en meetinstrumentarium onder. En daar kunnen wij denk ik met ons in Nederland prima op baseren. En daarmee denk ik ook kun je aangeven dat met die uitkomsten er een varianten uitkomen die tot de minste belastingen zal gaan leiden. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Tot slot de heer Miske en dan is het klaar met deze. De heer Miske.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan constateren, en waarschijnlijk ook voor geldt ook voor de mede-indieners, dat welke feiten er onrechtmatigheden in de berekeningen voor de besluitvorming ook zijn geweest, dat kennelijk geen reden is om in ieder geval even een pas op de plaats te maken en daarmee doet ook de motie tekort aan de bezwaren die er zijn, niet alleen in Gelderland, ook in Overijssel, maar ook niet te vergeten onze eigen mensen hier in Flevoland, en dat bedoel ik dan met name op de inwoners van Biddinghuizen en Dronten, die daar met die laagvliegroutes ontzettend veel last van hebben. En ik vind dat eigenlijk wel stuitend, dat de rest van de provinciale staten wil doordrenderen, omdat er eenmaal een afspraak is gemaakt en dat we niet het fatsoen hebben om in ieder geval af te wachten wat eruit komt.
Dank u wel, daarmee is uw mening gegeven. Ik heb zelf het gevoel dat hiermee de crux van het debat eigenlijk ook gevoerd is. Maar misschien dat er nog
fracties
zijn.
Mocht niet meer reageren?
Nee, ik had gezegd dat hiermee het blok is afgerond. Maar u bent een hele groep, hè, dus u heeft nog een paar partners die misschien ook nog wat willen zeggen. En daar wil ik eigenlijk naartoe. Ik kan me voorstellen dat er nog een aantal zijn die ook een opmerking willen maken. Laten we kijken of we dat met één ronde kunnen doen en daarna tot stemming overgaan. Als dat niet lukt, ook niet erg. Maar dan wordt het gewoon iets later. Ik zie verschillende meldingen. Ik begin bij de heer De Reus, VVD. Daarna de heer Pels van PvdA. Stel voor dat we die ronde achter de stoel doen. Want u merkt aan mij dat ik probeer naar een afronding toe te werken. Dus niet zozeer grote nieuwe debatten openen. Dat valt niet op, hè? Ik red het nog net met mijn gehoest. Maar de heer De Reus.
Dank u, voorzitter. Ik begrijp dat u al snel aan de borrel wilt. Voor het afscheid van de heer Siepel. Nou, dat gaan we dan ook doen. Ik hou een hele korte bijdrage wat mij betreft, want ik ga niet herhalen de voortreffelijke bijdrage van mevrouw Schotman. Daar kan de VVD-fractie zich geheel in vinden. De VVD-fractie is altijd zeer helder geweest met betrekking tot het vliegveld Lelystad. Zowel op regionaal niveau als landelijk. En daar wijken wij ook niet van af. Dat betekent dat we ook geen andere mening landelijk gaan verkondigen of we nu in of uit een kabinet zijn. Vliegveld Lelystad is namelijk goed voor de ontwikkeling van Flevoland. Goed voor de economie, goed voor banen. En dat mogen we niet met z'n allen vergeten. Wij waren al bezorgd over het uitstel van 1-4-2018 naar 1-4-2019. Dat betreuren wij. En we zijn ook van mening dat een betrouwbare overheid, en dat woord werd eerder gebruikt en er werd ook op gereageerd, er ligt een kabinetsbesluit en de regio's mogen daar op een gegeven moment op kunnen rekenen. En dan gaan regio's en ondernemers gaan erop investeren. En om dan te gaan uitstellen, dat is een onbetrouwbare overheid. Wat ook gesteld is in de discussie zo even, daar wil ik toch kort op ingaan, dat is ook de VVD wil graag zo spoedig mogelijk een herindeling van het luchtruim. Dus als dat eerder kan dan 4 jaar, maar sneller, is dat prima. Dat betekent namelijk dat er sneller meer gevlogen kan worden en dat je dat vliegveld nog beter kan exploiteren. Overlast, of er nu een nieuwe berekening gaat komen, altijd zal er ergens overlast zijn. Als je denkt te kunnen garanderen dat het vliegveld in welke vorm dan ook geen overlast geeft, of het nou in de ene gemeente is, de ene provincie of de andere provincie, je houdt altijd ergens overlast en die meer die mitigeert dat. En daarom kom je dan tot de best mogelijke alternatieven.
Ik vind de motie van de Partij voor de Dieren zullen wij niet in meegaan, maar dat had mevrouw Vestering waarschijnlijk wel begrepen. Maar de suggesties die daarin worden gewekt, van alsof de MER stikt van de fouten, alsof andere luchtvaartexperts betere routes zouden hebben ingediend, is natuurlijk van de gekken, van de zotten, want het is helemaal niet zo. Het is een waardering die je daaraan geeft. En de Partij voor de Dieren geeft er een andere waardering aan dan bijvoorbeeld de VVD. Ook als er een aangepaste MER komt in de komende jaar. Wij betreuren de fouten overigens ook, maar ook als er een aangepaste MER komt, dan is dat nog steeds op tijd en gaat het vliegveld wat ons betreft gewoon open op 1 april 2019. En dan eindig ik in de woorden van Ramses Shaffi: we zullen doorgaan, telkens als we dreigen stil te staan, we zullen weer doorgaan en we zullen doorgaan. Dank u.
Dank u wel.
De heer voorzitter, Pels, voorzitter.
De Pels, Partij van de Arbeid.
Mag ik een interruptie plegen?
Ja, maar ik had de heer Pels beloofd. Dan mag u krijgt nog een beurt in de ronde. De heer Pels.
Een interruptie op Jan Reus. Kan dat niet?
Ik heb net aangekondigd. We gaan een ronde maken langs de fracties.
Ja?
En u krijgt een beurt ook. Dan kunt u daar wat van zeggen. Wat de heer Reus gezegd heeft. En dat geldt ook voor mevrouw Vestering.
Ja, maar mag ik dan een ordevoorstel doen dat we op zijn minst interrupties mogen plegen waarin je elkaar kunt bevragen?
Dat was niet mijn voorstel, maar als u alsnog daartoe over wil gaan, ik beschouw het gewoon, laat ik het maar kort houden. U doet een ordevoorstel om toch een interruptiedebat te voeren. Wie stemt daarmee in? En wie stemt daar niet mee in? Dat is toch een meerderheid. Dus dan gaan we toch in de originele structuur. Iedereen krijgt het woord. U kunt reageren op wat de ander gezegd heeft, maar als u aan de beurt bent. De heer Pels heeft van mij het woord gekregen.
Ja, dank u voorzitter. Ik vind dat overigens jammer hoor, want ik vind dat we hier als voor- en tegenstanders gewoon een goed debat met elkaar moeten kunnen voeren. Gaat de VVD zich inderdaad anders gedragen als ze zich niet in het kabinet zit? Nou, ik zou dat gewoon een keer uit willen proberen, voorzitter. Dat lijkt me een interessant experiment. Onze Partij van de Arbeid, fractie in de Tweede Kamer, die heeft inderdaad een standpunt gewijzigd op de luchthaven. Daar doelt u denk ik op. Ik vind het prettig om hier even te kunnen zeggen dat wij als Flevolandse PvdA-fractie dat jammer vinden en dat ook niet begrijpen. Omdat er wat ons betreft ook niet echt sprake is van hele nieuwe informatie op dit moment. Dus dat vinden wij jammer. Wij zijn, zoals u weet, voorstander van uitbreiding van luchthaven Lelystad. Dat zijn we al heel lang. Dat staat ook in ons verkiezingsprogramma. Dus wij zien ook geen reden om daarvan af te wijken. Overigens voeren wij dat debat al vanaf 1994, als ik het goed heb, in deze provincie met elkaar. Dus nogmaals weer uitstellen, dat lijkt ons geen goede zaak. Wij vinden ook dat er een zorgvuldige procedure doorlopen is tot nu toe. Ja, waar overlast is, moet je die zoveel mogelijk beperken. En waar je verbeteringen kunt aanbrengen, moet je dat ook doen. En ik begrijp ook dat dat gebeurt. Hè. Ook de ideeën die in de consultatieronde zijn ingebracht, daar wordt wel degelijk serieus naar gekeken. Wij denken als Partij van de Arbeid dat onze regio behoefte heeft aan die luchthavenontwikkelingen. Onze jongeren hebben die banen en die stageplekken ook nodig. Dat geeft bij ons de doorslag. En inderdaad prima als we die herziening naar voren kunnen halen. Overigens moet je nog maar afwachten of dat dan ook gelijk een verbetering oplevert. Want inderdaad, overlast zal er altijd zijn. Ook met een andere herindeling van het luchtruim maken vliegtuigen lawaai en vliegen ze over Overijssel, Friesland, Gelderland en misschien zelfs ook wel Flevoland. Maar wij zitten in de politiek en wij maken daar een belangenafweging in. En wij vinden dat een verantwoorde afweging. Dus ook wat de Partij van de Arbeid betreft, Lelystad Airport moet door.
Dank u wel, de heer Miske.
Ja, dank u voorzitter. Ik vind het jammer dat er geen interruptiedebat mag plaatsvinden. Ik zeg dat iets over de gewenste nieuwe bestuurscultuur hier. En dat je vooral ook met oppositiepartijen in gesprek gaat. Nou, die wordt dan nu afgekapt. Dat vind ik heel erg jammer. Ik wil toch eventjes inhaken op wat de VVD inbracht over een vliegveld zonder geluidsoverlast bestaat niet. En dat klopt. Maar je kan natuurlijk wel streven naar een vliegveld met zo min mogelijk lawaai. En we weten dus nu in ieder geval al dat niet op dit moment aan de orde is. Juist door het herinrichten van het luchtruim zou je heel veel geluidshinder weg kunnen nemen. Niet alleen in Biddinghuizen-Dronten, maar vooral ook in Overijssel en in Gelderland en nog een aantal andere provincies. Ik vind dat we daar heel erg serieus naar moeten kijken. En dus niet op voorhand al roepen van nou wat er ook gebeurt, hij gaat gewoon open. En dus veranderen er dus niks aan. Want daarmee gaat echt de betrouwbaarheid van de overheid op de schop. En die heeft al ontzettend veel te verduren gehad met de hele alderstafel. En het ontbreken van de transparantie eraan. En het gebruiken van verkeerde cijfers voor berekenen van de geluidsnormen. Dat vergroot nou ook niet echt de betrouwbaarheid in de overheid. Dus laten we nu vooral de beschadigde vertrouwen in de overheid proberen te herstellen door in ieder geval het fatsoen op te brengen om goed te luisteren naar alle bezwaren en terechte klachten die er zijn. En ook afwachten wat de herberekening en de MER uiteindelijk gaat opleveren. En dan kunnen we wel zien. Ik proef een beetje uit de reacties van, nou jongens, het lijkt wel vliegveldleden dat straks helemaal niet meer doorgaat. En dat willen we niet, dus we moeten door. Nou, dat is helemaal niet aan de orde. Ik denk dat we dat zorgvuldig moeten doen. En we kunnen nu ook constateren dat er besluiten zijn genomen ja, op basis van onvolledige of onjuiste cijfers. En ik vind dat je dan ook als bestuurder zo groot moet zijn om te zeggen van nou, dat wisten we niet, dus het lijkt ons goed om even een pas op de plaats te maken. Luister naar alle bezwaren die er zijn. Neem alles in overweging en dan bekijk dan of door kunnen of dat er toch een aanpassing moet plaatsvinden. En als dat misschien een paar jaar langer gaat duren, dat is aan de ene kant wel vervelend en dat zal ook wat geld gaan kosten. Aan de andere kant, we moeten onze inwoners en ook de inwoners van andere provincies wel heel erg serieus nemen. En GroenLinks neemt de extra kosten voor een paar jaar uitstel wel voor lief, als het dan ook zorgvuldig gebeurt en met zo min mogelijk geluidsoverlast.
Dank u wel. Nog andere fracties? Aan deze kant de heer Smetsers van D66.
Dank u wel, voorzitter. De mening van D66 over het vliegveld is volgens mij zeer helder verwoord door mevrouw Schotman. Mijn hartelijke dank daarvoor. Ik wil er nog aan toevoegen dat GroenLinks en de Partij voor de Dieren wat verkeerd beeld hebben bij wat een hernieuwde MER kan realiseren. Want dat betekent altijd dat het alternatief dat voor de minste overlast zorgt het alternatief is wat je moet kiezen. Dus als uit die herziene MER komt dat er een alternatief is met minder geluid of wat voor overlast dan ook, dat het alternatief is wat gekozen zou moeten worden. De overige besluiten met betrekking tot de luchthaven liggen vast. En als ik meneer Miske zo hoor, kan die beter statenlid worden in Gelderland of Overijssel. Dank u wel.
De heer Boshuizen, 50. Bij Senioren Plus Flevoland.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bij die laatste opmerking wil ik graag aansluiten. Want ik denk dat we ons moeten afvragen welke hype is er in de afgelopen maanden in Gelderland en Overijssel opgezet. De groeiende oppositie die er is geconstateerd, die is heel duidelijk ontstaan in een hele korte periode. En natuurlijk, iedereen heeft het recht om actie te gaan voeren. Maar het was natuurlijk allemaal te laat en wij moeten ons goed realiseren dat ook de colleges in die provincies in feite achter de besluitvorming hier moeten hebben gestaan. Blijkens bijvoorbeeld gisterochtend een uitspraak van een van de Gelderse gedeputeerden, waarin deze dame klip en klaar verklaarde nog steeds achter de uitbreiding van Lelystad te staan. Maar, en dan kom ik bijna op het betoog van mevrouw Schotman uit, wel natuurlijk de zaken nog eens goed overwegen. Dat alles is een pleidooi om zo snel mogelijk met de herindeling en het nadenken over nog niet bekende milieueffecten en geluidseffecten en gebruik, bijvoorbeeld gebruik van types vliegtuigen, te gaan nadenken. Maar in ieder geval, het economisch belang van onze provincie vraagt dat we zo snel mogelijk, dus op de geplande, over al uitgestelde datum, open kunnen gaan op Lelystad. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Vestering, Partij voor de Dieren.
Ja, dank u wel, voorzitter. De een na de andere partij verbreekt haar verkiezingsbelofte als het gaat om Lelystad Airport. En ook een aantal van deze partijen die vinden het maar wat fijn als wij ook geen interrupties mogen plegen op uw bewoordingen. En ik kan mij zeer goed voorstellen dat dat u dan heel erg comfortabel uitkomt. En dan vooral ook zeuren dat de inwoners in Flevoland en überhaupt de burger het vertrouwen in de politiek kwijtraakt. U verbreekt uw belofte en u beslist er ook nog even over dat u daar niet op aangesproken mag worden. Het is ook vanavond een toonbeeld en ook uw besluit hierover dat ook dit debat over Lelystad Airport niet zorgvuldig wordt uitgevoerd. En als ik het dan heb over de partijen die een verkiezingsbelofte verbreken, dan gaat het om het CDA, het SP, D66, PVV en PvdA.
Nog andere fracties? De ChristenUnie, de heer Hofstra.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ook de ChristenUnie wil hier toch nog wel even iets over zeggen. En daarbij is het wel goed om even ook even de feiten te benoemen. Dat we zijn de uitbreiding van luchthaven Lelystad, dat komt inderdaad niet uit de lucht vallen, letterlijk en figuurlijk niet. Er is een voorgeschiedenis van ruim 25 jaar. Alle inspraken en bezwaarprocedures tot en met de Raad van State zijn doorlopen. Ik vind nu dat sommige fracties die hier toch wel wat, zich wat dreinerig opstellen in de zin van ik krijg mijn zin niet. Denk bij mij, jongens, we hebben hier de hele discussie gevoerd in deze statenzaal. Daarnaast ook, en er wordt iedere keer de tegenstelling wordt hier gesteld tussen inderdaad het aantal vluchten, de openstelling en inderdaad de herindeling van het luchtruim. Laat ik vooropstellen, ook de ChristenUnie is voor een zo snel mogelijke herindeling van het luchtruim. Maar dat hoeft niet op gespannen voet te staan met de opening van het vliegveld. Want laten we gewoon eens kijken naar de cijfers. De door de tegenstanders gevreesde overlast in de aanvangsperiode tot herziening van het luchtruim bestaat uit maximaal 10.000 vliegbewegingen. Dit zijn 5.000 vluchten. In het begin gemiddeld 1 vliegtuig per 3 uur en later 1 per 1,5 uur. En dat steeds tussen de maximale tijdspannen van 6 uur tot 11 uur 's avonds, met maximale uitloop tot 12 uur. En op verschillende plekken. De gevolgen van uitstel van de opening zijn wat ons betreft als ChristenUnie dan ook wegen niet op tegen hetgeen het vliegveld ons kan brengen. En de andere partijen hebben het al even genoemd met betrekking tot werkgelegenheid, de uitstraling van de regio. En waar ik me inderdaad aan de vorige sprekers hebben dat al even aangetipt, er wordt gesproken over een hele grote meerderheid die continu tegen is. Maar ook daar wil ik toch wel weer even de feiten tegenover plaatsen. Dat in dat opzicht, er is ook een peiling gedaan. En bijna 70% van de inwoners van Flevoland is voor de ontwikkeling van Lelystad Airport. En tuurlijk, iedereen mag zich, uitspreken, iedereen mag een punt maken. Maar leg hier nu niet de suggestie neer dat de grote meerderheid tegen de komst van Lelystad Airport is. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, de heer Bogert, SGP.
Ik hou het heel kort, voorzitter. Er is al op uitstekende wijze door diverse mensen aangegeven wat het belang is van de uitbreiding van Lelystad Airport en waarom dat zo snel mogelijk moet. Helemaal prima, dus wij staan daarachter. Anderzijds geven wij ook aan dat wij zeker ook rekening willen houden met de zorgen die er leven in de omgeving. Maar dat betekent voor ons niet direct dat er uitstel moet plaatsvinden. Die zorgen van een betrouwbare overheid mag je verwachten dat die ook ingaat op de zorgen die er leven. De fouten die zijn al erkend en daar gaat men mee aan de slag. Dus in die zin wordt dat opgepakt. En onze verwachting is niet dat dat substantiële veranderingen met zich mee zal brengen. Maar daar wordt mee omgegaan. En voor nu is de oproep inderdaad zo snel mogelijk aan de slag. Geen vertraging van de opening. En snelle herindeling van het luchtruim. Dus steun voor de motie van het CDA en anderen.
De heer Jansen, PVV.
Ja, dank u wel, voorzitter. Laten we heel duidelijk wezen. Ook de PVV is voor de mogelijkheden met betrekking tot vliegveld Lelystad, de uitbreiding daarvan. Wat ons betreft mag dat ook geen vertraging oplopen. Echter, dat wil niet zeggen dat je natuurlijk niet alle noodzakelijke stappen op de juiste wijze moet doorlopen. Als betekent dat wij in de MR fout hebben gemaakt, die moet opnieuw. Prima, dan moet dat gebeuren. Echter, nogmaals, voor ons is wel het streven geen vertraging in de ontwikkeling. Wat we daarnaast willen opmerken, voorzitter, is wij vinden het heel jammer dat wij niet het debat aan kunnen gaan met alle partijen nu. Ik snap dat we haast hebben. Maar ik denk wel dat het, ondanks het een geluid is van partijen waar wij het niet mee eens zijn, dat wel alle partijen in de staat het recht moeten hebben om uiteindelijk een goed debat met elkaar te kunnen voeren. En ik denk op dit punt dat wij helaas bij de behandeling van dit onderwerp daar tekortschieten. Dus nogmaals, wij zijn voorstander van het verhaal Lelystad. We zullen de motie ook steunen. Alleen wij vinden het wel jammer hoe het debat zich ontwikkelt.
Dank u wel, de heer Van Ravenswaaij, SP.
Dank u wel, voorzitter. We sluiten ons aan bij de heldere bewoordingen van het CDA. Voor de SP gaat namelijk de uitbreiding van de luchthaven Lelystad. Moet je plaatsen in een breder economisch perspectief. Een koppeling aan Flevolkusten. Nou, vul hem in en kleurplaatjes. Ook met name de bestrijding van de hele hoge werkloosheid die we hier hebben. Kan de luchthaven Lelystad de uitbreiding daar alleen maar een positieve bijdrage leveren. En natuurlijk, als het mogelijk is om een herindeling van het luchtruim eerder te bewerkstelligen, is dat mooi. En tot slot wil ik ook richting het Partij van Dieren wel zeggen, ga eens in Harderwijk staan. Regelmatig komen daar F-16's over en Chinooks. Nou, dan weet je wat je te wachten staat. Ik denk van, dan valt de vliegtuig op 1800 meter hoogte, valt best nog wel mee.
Dank u wel. Hebben alle fracties gesproken die dat wilden doen? Dat is het geval. Kunnen we overgaan tot stemming? Gaat u daarmee akkoord? Dan breng ik eerst de motie in stemming van de Partij voor de Dieren. Wie stemt daarmee in? Dat is de Partij voor de Dieren en één stem van GroenLinks. Dat zijn er drie. Wie stemmen daar tegen? Alle overige statenleden, daarmee is de motie verworpen. Dan gaan we over naar de motie van het CDA, D66, VVD, SP... SP, ChristenUnie, Partij van de Arbeid en de PVV. Wie stemmen daarmee in?
Onze naam wordt wel genoemd en wij staan ook wel in de app, zeg maar. Maar wij hebben deze motie niet ondertekend.
Dan is dat een misverstand. Dan zullen we dat corrigeren.
We hadden het wel willen doen, zeg ik er heel eerlijk bij. Maar ja, hij is al ingeleverd. Dus,
Nou, dat is heel prettig dat u mij erop wijst. Ik lees inderdaad vanuit de app voor. Ik zal de Griffie daarop aanspreken. Oh, dan zal daar het misverstand zitten. Senioren Plus, Senioren Flevoland hebben hem wel onbetekend. Daar zit het verschil. Zo zie je maar hoe je soms partners kunt zijn. Maar het gaat er toch om, u kent de motie wel, u weet welke, waar ik het over heb. Daar kan geen misverstand over bestaan. Wie stemmen er voor deze motie? Dat is de fractie van de VVD, het CDA, de SP, D66... de fractie van de PVV, de SGP, de ChristenUnie en de Partij van de Arbeid en Senioren Plus Flevoland. Wie van u stemmen tegen deze motie? 1 stem van GroenLinks en 2 van de Partij voor de Dieren. Daarmee is deze motie aangenomen. Dat betekent dat we aan het eind van onze vergadering gekomen zijn, de laatste van dit jaar. Ik wens u allemaal prettige feestdagen, goede kerstmis, fijn oudejaarsavond, goed nieuwjaar. Ik zie u op de nieuwjaarsreceptie. Graag weer terug. Hopelijk zelf in een betere conditie dan nu. Dank u wel.